Dames en heren, het is 8:00 geweest. Ik open de vergadering van de commissie Grondgebied. We hebben bericht van verhindering ontvangen van de heer Heukels. En hij wordt vervangen door de heer Barendrecht. En de heer Kruiswijk vervangt de heer Venema vanavond. Dan komen we toe aan het punt vaststellen van de agenda. Kan iedereen zich in de agenda vinden? Ja. Insprekers. Heeft zich een inspreker gemeld, de heer Sleeuwe, bij agenda punt 9. Hij zou graag 10 minuten spreektijd willen in plaats van de 3 minuten die in het reglement van orde staat, artikel 60. De commissie kan daarvan afwijken als de commissie dat wil. Meneer Wiedeman.
Alleen bij LB wordt het rood.
Kijk, ik kan wat zeggen. Dus laat ik maar reageren dan. Ik zou zeggen, de regel is 3 minuten. Dat was van tevoren bekend. En we gaan er soepel mee om als altijd. Zoals een goede voorzitter dat doet. Wat een leuke vergadering van mij, zeg.
Ja, voorzitter. Drie minuten is 3 minuten. Ik stel voor om geen precedent te gaan scheppen, want dan heeft iedereen wel het recht om extra tijd te vragen. En ik denk dat we dat niet moeten doen. En we gaan, zoals gezegd, soepel met de 3 minuten om. Dus,
Maar wat wilt u nu? 3 minuten of 10 minuten? Want soepel met 3 minuten omgaan, is dat 10 minuten? Want dat vind ik vaag, meneer Wiedeman. Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter.
Verder, meneer Barendrecht.
Volgens het reglement van orde 3 minuten. En als je daarvan af gaat wijken, schept dat een precedent. En dat moet niet.
Meneer Burger.
Ja, dank u. Ik denk, reglement van orde hebben we 3 minuten staan. Kijk, we weten allemaal als voorzitter van een commissie dat we wel eens wat ruimer zijn. Maar 10 minuten vind ik wel iets te veel. Dus ja, maximaal 5 zou nog kunnen. Maar dat is ook wel het maximum, hoor.
Ja, meneer Schel.
Ik vind 5 minuten wel een redelijk alternatief. En als we dan zeggen, wilt hij afronden, dan wordt het toch ietsje later. En het heeft misschien ook voordelen. Misschien gaat onze spreektijd dan ook een beetje omhoog. Dus wat dat betreft ben ik er niet zo bang voor deze eenmalige gelegenheid. Dus ik stel voor dat we rond 5 minuten, net als de heer Burger zegt, afrondende geluiden gaan maken.
Kan de commissie zich in afwijking van het reglement van orde in... vinden in 5 minuten spreektijd voor de heer Sleeuwen. Ja? Ja, ik zie instemming daarmee in meerderheid. Met uitzondering van Liberaal Bloemendaal. En D66. Dan mededelingen. Zijn er mededelingen van de leden van de commissie? Geen mededelingen. Dan komen we tot het vaststellen van de besluitlijst van de vergadering van 12 en 17 januari. Daar is schriftelijk een voorstel ingediend door de heer Wiedeman. Kan iedereen zich daarmee in vinden? Ja, dan is... Meneer Wiedeman.
Ik heb die mededeling alleen aan de griffie gestuurd. En de voorzitter, dat was een correctie op een textuele... Of tenminste een textuele correctie op het verslag.
Dan zal ik het voorlezen. De heer Wiedeman doet het voorstel, wijzigingsvoorstel, bij de aanwezige H. Wiedeman VVD, dus niet meer onafhankelijk. En agenda punt 7, niet de heer Schuring wil weten, maar de heer Wiedeman wil weten. Ja, iedereen akkoord? Dan is het verslag hierbij vastgesteld. Dan de lijst van toezeggingen door naar aanleiding van de heer Burger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag naar aanleiding van punt 5. Ik heb in de commissie van december, maar ook van november, had ik gevraagd om de informatie rond Luciapad Schoollaan. Ik heb het ook in de vragen allemaal al geformuleerd voor de rondvraag. Maar ik denk dat een van de redenen waarom ik nu voor een derde keer vraag, is dat die niet, ook niet op de toezeggingenlijst is beland. Waardoor er misschien een misverstand zou kunnen ontstaan. Maar ja, wethouder Schip heeft wel toegezegd om de informatie te geven. Maar ik hoop dat het gewoon voorkomen kan worden dat ik er dus drie keer naar moet vragen als het op de toezeggingenlijst komt. En ik weet, het is aan beide, bij niemand is het onwil. Maar het is gewoon jammer als het zo gaat. Het is niet mijn bedoeling om hier de mensen bijvoorbeeld tegen de schenen te schoppen.
Maar goed, het rondvraagpunt is ook gesteld. Dus doen we dat bij de rondvraag? Ja? Dan de lijst van toezeggingen door BMW. Agenda punt 6. Die zijn er niet. Agenda punt 7, de lijst van ingekomen stukken. De actuele lijst staat op het RIS bij dit agendapunt. Wil iemand punten agenderen voor een volgende vergadering? Niet.
Voorzitter.
Meneer Schel.
Ik heb het RIS nog niet recentelijk bekeken, maar we hebben een brief binnengekregen van de voorzitter van de cliëntenraad van Zorgbalans over de situatie in Bennebroek. En mijn voorstel zou naar aanleiding van het ingekomen stuk zijn dat de commissie grondgebied te zijner tijd, als de dagen wat aangenamer worden en wat langer licht is, om een bezoek te brengen aan dat gebied, een werkbezoek te brengen. En dan ons met name door de mensen van Meerleven daar laten bijpraten over wat zij van de situatie van de ontwikkelingen vinden. Dus het is eigenlijk een voorstel naar aanleiding van een ingezonden stuk.
Dank u wel, meneer Schel. Er wordt ook al nagedacht inderdaad over een jaarplanning voor werkbezoeken. Dus dat is goed om dat hierin mee te nemen. Dan komen we bij het onderdeel meningsvorming, agenda punt 9. Een verzoek om een partiële herziening bestemmingsplan.
Rondvraag.
Ik ga wel heel snel, hè. Ik wil het tempo aanhouden van de vergaderingen eerder deze week, maar dat gaat me niet lukken. De rondvraag, meneer Burger.
Ja, dank u wel. Ja, in tegenstelling tot wat ik normaal doe, heb ik deze vragen van tevoren aangekondigd. Alleen ik heb nog één onderwerp wat ik niet heb gedaan. En dat betreft wethouder Kokke. Dus ik zal hem wel verrassen met vragen, maar wethouder Schep is al een beetje op de hoogte. Allereerst heb ik een vraag die ik net al stelde. De informatie over Luciapad Schoollaan. Er is natuurlijk iets in verkeerssituatie, is er iets aan de hand. En ja, u had me de informatie beloofd en ik ben heel benieuwd of u die nu wel kunt geven.
Mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, uiteraard. Vorige keer dacht ik, waar gaat het eigenlijk precies over? Maar ik weet het natuurlijk eigenlijk wel als ik daar even over nadenk. We zijn er al lange tijd mee bezig. Verzoek van een inwoner uit Bennebroek over de kruising Luciapad Schoollaan. Dat is een 30 kilometer gebied al daar, maar het uitrijden uit het Luciapad, dat is best een lastige situatie. Dus we hebben daar eens naar gekeken. Ik heb het ook besproken in een ambtelijke verkeerscommissie, daar was de politie ook bij. En normaal gesproken doe je in een 30 kilometer gebied geen extra aanpassingen. Maar na rijberaad hebben we besloten om daar toch een voorstel te doen om daar haaientanden neer te leggen. Dat is wel een bijzondere constructie, dus dat vergt ook een verkeersbesluit, een collegebesluit dus daarover. En, maar alvorens wij dat gaan doen, ik heb natuurlijk inmiddels wel ervaring met dit soort zaken, dat ik niet alleen maar blind vaar op wat één persoon of een paar personen uit een buurtje mij vragen, wil ik dat even breder trekken. Dus willen wij de buurt ook even aankondigen dat wij voornemens zijn om daar een besluit over te nemen. En als zij het er niet mee eens zijn, dan kunnen ze alsdan hun mening aan mij kenbaar maken en dan kunnen we daar nog naar kijken. Die brief richting de bewoners, die is even blijven liggen. En dat heeft ermee te maken dat de heer De Hertog op vakantie ging. En dat hij heel veel moest doen voor die tijd. En dat hij eigenlijk aan dat briefje nog even niet is teruggekomen. Maar de bewoner zelf, die dus het verzoek heeft gedaan, die is wel degelijk geïnformeerd bij telefoon en vandaag ook nog weer eens een keer per mail om de situatie toe te lichten. Voorzitter, dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Verdere punten voor de rondvraag. Meneer Burger.
Het tweede punt betreft ook een onderwerp wat van deze week bij de dorpsraad Bennebroek aan de orde is geweest. Er stond de zaken rond de Oost-Westverbinding N205 en N206. Nou, we hebben daar vandaag via de griffie nog een brief over ontvangen van het college waar een aantal informatiepunten in staan. De vraag is even het volgende. Er is op de 27 januari is er weer een breed bestuurlijk overleg geweest. Daar wordt ook in die brief aan gerefereerd. Maar aan de andere kant, er is nu ook een soort van werkgroep bezig. Die heeft een stuk NOG beter zeg maar opgesteld. Mijn vraag is of de wethouder daar kennis van heeft genomen en of daar iets mee gedaan wordt. En een andere concrete vraag is wanneer de beloofde informatieavond in Bennebroek gehouden zal worden.
Mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. De collegebrief die u heeft ontvangen loopt eigenlijk vooruit op een brief van de provincie aan uw raad om u daarover te informeren. Maar bij de provincie duurt het wat langer. Mevrouw Post heeft mij vanmorgen nog verteld dat zij dit eerst in haar college zelf wilde vaststellen. Dus ik verwacht die brief niet eerder dan de volgende week. Dan krijgt u hem direct. Nou, de meeste informatie staat eigenlijk heel goed in de brief verwerkt. Die brief is dus eigenlijk een vertaling van datgene wat in het BBO breed bestuurlijk overleg is besproken. Wat ik heb gezien is dat er heel goed gekeken is naar de brief en de motie van de gemeente Bloemendaal en naar het, zeg maar, boek wat wij hebben gemaakt waarin een aantal varianten zijn aangedragen. Dat er heel goed rekening is gehouden met de participatie van de bewoners door middel van workshops. Nou, in die workshop, hè, dat is dan ook tegelijkertijd, want die komen voor de zomer nog, waarschijnlijk per kern. En dus Bennebroek wordt daarin heel enorm gefaciliteerd. Dat is denk ik ook de avond waarin mevrouw Post dan ook wat de bewuste avond waarin ook mensen worden geïnformeerd. En nog even ter informatie. Ik heb die avond aangeboden omdat op de avond zelf de zaal zo vol was dat ik meende dat er wel enorm veel mensen naar huis zouden gaan. Ik heb daarover navraag gedaan en er zijn bijna geen mensen naar huis gegaan, maar 2 of 3. Dus eigenlijk was mijn bedoeling van, nou ja, als mensen het nu niet kunnen horen, dan een volgende keer. Maar de gedeputeerde heeft steeds gezegd, ja, het is mijn project en ik wil erover vertellen en ik ga pas iets vertellen als ik ook werk iets te zeggen heb. Nou, dat is nu langzaam maar zeker aan de orde, hè? Dus er is een plan van aanpak op hoofdlijnen, dat moet nog nader worden uitgewerkt. Er is een communicatieplan. Mijn zorg was nog wel even de raad. Hoe informeer ik de raad? Want het gaat heel snel en u weet, procedures in onze organisatie die duren even. Eerst naar het college, dan naar u. Dus de heer De Hertog gaat een plannetje van aanpak maken, zodat ik precies kan weten wanneer ik u tussendoor ga informeren. Ja, om maar even na te gaan, als op vrijdag het BBO is, dan moet ik eigenlijk die donderdag daarvoor al een stuk aanleveren om het in het college daarna te... Dat kan dus niet. Dus er gaan gauw 14 dagen overheen voordat ik iets in het college heb gebracht en daarna naar u toestuur. Wat ik heel erg belangrijk vind, en dat komt niet zozeer in die brief naar voren, is dat er een flora- en fauna-onderzoek gebeurt. Dus geen, zeg maar, in de eerste fase geen uitgebreid MER-onderzoek. Haarlemmermeer wilde dat wel, maar de gedeputeerden hechten er toch waarde aan dat echt op het moment dat het geld er was, want een MER is een ontzettend duur onderzoek, en heel uitgebreid. Dus u moet eigenlijk zien dat zo'n flora- en fauna-onderzoek is eigenlijk een klein onderzoekje op datzelfde gebied, dan met name op de flora en fauna gericht. Dus de bevolking wordt optimaal betrokken in de workshops. U wordt door mij zo goed mogelijk geïnformeerd. Daar maak ik een actieplan op, zodat we dat niet kunnen vergeten. En u vroeg mij die NOG beter. Natuurlijk heb ik die gezien, meneer Burger. Ik heb hem direct bekeken. Ik heb hem ook direct doorgestuurd naar de gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland en Rijnland. En ik heb hem ook aan de provincies toegestuurd. Dus zij hebben daar kennis van kunnen nemen. Ik vind het ook heel knap dat een particuliere organisatie zo'n rapport maakt. Want verkeersonderzoek is heel kostbaar als je dat goed wil doen. Dus dat vergt nogal wat. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat de provincie dit plan gaat behandelen als een van de politiek of maatschappelijke, hoe je dat ook wil noemen, varianten die ze onder de loep gaan nemen. Maar er staat, dat kunt u ook in de brief zien, dat het er maar twee van zijn. Dus de vraag is welke er worden gekozen. Maar dat die zeer serieus wordt genomen, dat kunt u van mij aannemen. Voorzitter, ik denk dat ik dit nu voldoende heb beantwoord. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Meneer Kruiswijk? Ja, of meneer Burger? Ja?
Nou, de beantwoording is voldoende voor dit moment. Want het onderwerp zal ongetwijfeld nog terug gaan komen, dus vandaar.
Kruiswijk, over dit onderwerp.
Goed, dan maar eventjes zo. Inhoudelijk gaan we er nog uitgebreid over spreken. Het uitgebreide verhaal van de wethouder geeft aanleiding tot diverse vragen. Maar één aspect die de heer Burger aan de orde stelt is wat mij betreft toch niet goed beantwoord. Dat is het aspect. Hoe weten de mensen in Bennebroek tegen wie u heeft gezegd dat er nog een tweede avond komt nu dat dat niet doorgaat? En hoe weten die mensen van het proces dat u schetst hier? Hoe weten ze dat? Heeft u dat gemeld? Hoe heeft u dat gecommuniceerd? Ik krijg signalen dat ze het niet weten.
Nee, dat klopt. Daar heeft u gelijk in. Dat is nog niet gecommuniceerd aan de mensen in Bennebroek. En ik ga even kijken hoe ik dat in goede banen kan leiden.
Dank u wel. Anderen over dit onderwerp? Meneer Schel.
Ja, over dit onderwerp. Ik heb goed begrepen dat er een flora- en fauna-onderzoek wordt gedaan. Maar waarom eigenlijk geen MER-onderzoek? Dat is er veel breder, of een vorm daarvan.
Mevrouw Schep, volgens mij heeft u dat net beantwoord.
Ja, dat MER-onderzoek komt in de tweede fase. En in de eerste fase voor de zomer komt al het flora- en fauna-onderzoek. En dat biedt al heel veel perspectief op wat er kan en wat er niet kan. En een MER-onderzoek is gewoon heel erg kostbaar. Dus de gedeputeerde zegt, ik ga niet zo'n kostbaar onderzoek doen als er niet enige kans van slagen is dat het ook werkelijk gaat gebeuren. En dat het werkelijk gaat gebeuren, dat is pas als het geld komt. En wat u eigenlijk ziet is dat de provincie en de gemeente Haarlemmermeer willen is om onze bevolking gerust te stellen, hè, dus de grondgebied gemeente, en te zeggen, kijk, wij gaan vast een onderzoek doen, dan heeft u vast een beeld van wat u te verwachten krijgt. Dus eigenlijk is het om tegemoet te komen aan de ongerustheid en de betrokkenheid van de mensen die in onze kernen wonen. Nou, dat vind ik heel prettig dat dat gebeurt. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Meneer Burger, volgende punt voor de rondvraag.
Ja, nou, ik zei dat voldoende beantwoord was. Ik vind het alleen wel jammer dat er dus in Bennebroek niets aparts komt, terwijl de mensen er wel een beetje op rekenen. Maar ja. Ja, dat snap ik wel. Derde punt is de gladheidsbestrijding. We kunnen in ieder geval stellen dat de gemeente Bloemendaal weer op een goede manier de wegen sneeuwvrij maakt. En dat het met de gladheid dan daarna gelukkig weer meevalt. Maar het is wel zo dat je toch als raadslid krijgt er wel eens ook signalen van ja, dat het toch niet overal blijkbaar goed gaat. We krijgen het signaal dat bijvoorbeeld bij de, op de hartelust VMBO, want volgens mij is het beleid wel om bij scholen en bij bejaarde verzorgingshuizen om daar de gladheidsbestrijding wel meteen aan te pakken. Maar de hartelustlaan, en dan met name bij de VMBO, ja, dat, die wegen schijnen dus nog wel glad te zijn. En dat is natuurlijk wel een school. Nou weet ik niet of de wethouder er iets over kan zeggen.
Mevrouw Schep, aan u het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, op de eerste plaats ben ik gewoon enorm trots op onze organisatie dat ze het weer voor elkaar gebracht hebben. Vrijdag is dat team van die gladheidsbestrijding in feite meteen uitgerukt, want ineens vielen de vlokken over ons heen. Voortvarend aan de slag gegaan, dat is dan Wim en William, de mensen van de binnendienst die het allemaal coördineren, onze buitendienst, die alles in het werk stelt om te ondersteunen. En de meerlanden in Bennebroek en aannemer De Jong in Bloemendaal. Nou, tegelijkertijd is ook actie ondernomen op de sledebaan. Dat vond ik ook geweldig, want ik was thuis en ik werd even gebeld. Want ik moet dan altijd toestemming geven om dat te mogen laten gebeuren. Dat vond ik ook heel adequaat handelen. Ook even met elkaar afgesproken wanneer wordt die baan weer opgeruimd. Nou, dat is dinsdag gebeurd. En toen hebben we ook even naar gekeken van, is het nou allemaal goed gegaan? En ik heb toch even een tegeltje uit de kast gehaald, meneer Burger. En dat tegeltje dat zegt het volgende. Het kan vriezen, het kan dooien, maar als je op je bek gaat, zijn ze te laat met strooien. Kijk, alles wat je doet, gaat niet altijd goed. Ook dat rijmt. God, kan nog een tegeltje maken. Maar kijk, in Bennebroek...
Dat tegeltje had u van mij kunnen krijgen, want ik had hem namelijk ook gekregen.
Ja, in Bennebroek liggen alle scholen aan een doorgaande route. Hè? We beginnen altijd te strooien met de doorgaande routes. Maar waar de scholen niet op de doorgaande routes liggen, daar krijgen ze een extra behandeling. In Bloemendaal is dat niet zo. Daar liggen de scholen niet op de doorgaande routes. En we hebben natuurlijk onze William, die gaat dan kijken hoe zit het allemaal. En die komt dan tot de conclusie dat het in zo'n dat gebied wat u dan zegt niet optimaal is. En die heeft dus contact genomen op zaterdag met de jongen en gezegd, die scholen die moeten nog even extra meegenomen worden en extra aandacht. Dat gold ook voor de Vijverweg en de Dr. Dirk Bakkerlaan. Maar die strooiactie had niet het gewenste succes. Want als het natuurlijk enorm hard vriest, dan pakt die pekel niet meer op dat ijs. En toen hebben ze dinsdag, zijn ze weer extra in actie gekomen met weer extra maatregelen in dat gebied en ook andere gebieden waar het iets minder goed was. En toen is geconstateerd dat de werkzaamheden wel degelijk het gewenste succes hebben gehad. En op donderdag hebben ze nog een keer alles doorgenomen. En toen bleek dus, nou ja, dan hebben ze weer gezien dat klinkerwegen opvroren en dat er weer gestrooid moet worden. Dus u moet zich eigenlijk voorstellen dat van dag tot dag wordt het door die mensen Wim en William, wordt dat allemaal in ogenschouw genomen en worden mensen aan het werk gezet om dat te doen. Dus ik ben heel erg tevreden en ik moet u zeggen, ja, het kan niet altijd overal goed en je kunt ook niet overal tegelijk zijn, dat is het punt. Voorzitter, dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Mevrouw Zoetmelder.
Dank u wel, omdat de heer Burger het onderwerp aansnijdt. Ik ben erg tevreden hoor, met het beleid en ik denk dat we het hartstikke goed doen. Zeker als we ook om ons heen kijken naar de andere gemeenten. Maar ik had nog één klein verzoekje, want ik was toevallig vanochtend bij de Jozefschool in Bloemendaal. En daar is het ook nog niet helemaal optimaal. Dus misschien is het daar wel beter geweest. Maar ik kreeg daar het idee dat ze zeiden dat het vaker wordt overgeslagen. Want dat is ook zo'n, achter die kerk langs, zo'n heel klein extra rondje. Dus misschien kunt u dat nog even meegeven. Dank u wel.
Nou, voorzitter, dat wordt vast daar achter de tafel genoteerd. En morgen wordt er nog even gekeken naar het gebied van de Jozefschool. En eigenlijk alle scholen nog even langsrijden hier in Bloemendaal en Bennebroek om te kijken of het allemaal goed loopt daar. Of, ja, dank u wel.
Dank u wel. Meneer Burger.
Nou, laat ik in ieder geval wel zeggen dat ik ook dat u de complimenten aan de ambtelijke dienst mag overbrengen. Want ik constateer op heel veel plekken, ook in Vogelenzang en Bennenbroek, dat het daar goed gaat. En dat in tegenstand tot andere gemeenten, want het is inderdaad in andere gemeenten wel erger. Dat is zeker zo. Dus dat mag u overbrengen, die complimenten. Dan het punt waar ik wethouder Kokken mee ga verrassen. Valt mee, denk ik hoor. Meneer Schel had het er al even over. Over de oude kern Bennenbroek. Ook dat kwam aan de orde bij de dorpsraad Bennenbroekvergadering. En we hebben ook mogen constateren dat er op dit moment staat er een conceptverslag van de klankbordgroepavond van november op de website van de gemeente Bloemendaal. En nou weet ik niet, is het gebruikelijk om conceptverslagen op de website te plaatsen, terwijl er boven het verslag zelf gewoon verslag staat en er staat geen concept bij? En dan heb ik een vraag er in het verlengde, of u al weet wanneer de volgende vergadering zal plaatsvinden. En ik heb u ook in de raadsvergadering van 2 februari horen zeggen dat u de dorpsraad Bennenbroek zou uitnodigen voor een gesprek. Alleen hebben zij de uitnodiging nog niet ontvangen. Terwijl u toen zei van nou, dezelfde dag of misschien op de vrijdag de 3e zou ik hem sturen.
Wethouder Kokken, aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Burger, u verwacht wel heel veel parate kennis. Bij mijn weten staat dat verslag inderdaad op de website met de aanduiding concept. Dat is er later aan toegevoegd. Het heeft met communicatie te maken, dat verslag. Er is voor gekozen om zo spoedig mogelijk dat conceptverslag te publiceren, zodat iedereen er kennis van kan nemen. Ik begrijp dat er wel enig meningsverschil bestaat ten aanzien van de inhoud van het verslag. Maar ik geloof dat dat minder te maken heeft met het verslag dan wel over de inhoudelijke kanten van wat besproken is. Ik denk dat de keuze om een conceptverslag zo spoedig mogelijk te publiceren tegemoet komt aan de wens tot communicatie. Natuurlijk heb ik liever niet discussie over de inhoud van het concept, maar ik denk dat daar maar lering uitgetrokken moet worden voor de volgende keer. Nee, ik ben niet op de hoogte wanneer er een volgende vergadering is. Bij mijn weten is ik leef in de veronderstelling dat de uitnodiging aan de dorpsraad verstuurd is. Maar uit uw opmerking maak ik op dat daar misschien iets fout gegaan is en ik zal dat natrekken. Dank u wel.
Ja, dank u wel, wethouder Kokken. Ja, ik was ook bij die vergadering van de dorpsraad afgelopen dinsdag. En mij staat bij dat men op de hoogte is van het gesprek dat binnenkort plaatsvindt. Maar dat heb ik, zo heb ik het opgevangen.
Nou ja, de voorzitter van de dorpsraad heeft mij laten weten dat ze er niet, dat de dorpsraad nog geen uitnodiging ontvangen heeft. Dus waar nou de waarheid ligt, ja, geen idee. Maar als de wethouder het nagaat, heel graag.
Verder. Punten voor de rondvraag. Niet. Dan komen we nu bij het onderdeel meningsvorming, agenda punt 9. Het verzoek om een partiële herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied. Wat is er aan de orde? De raad heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan landelijk gebied voor de bouw van een woning op landgoed Elswoudhoek ontvangen. Het college van BMW stelt de raad voor dit verzoek af te wijzen, omdat de bouw van een woning op de voorgestelde locatie in strijd is met het provinciaal en het gemeentelijk planologisch beleid. Voor dit agendapunt heeft zich een inspreker gemeld, de heer Leeuwen. Welkom, meneer Sleeuwen. U hebt de discussie over de spreektijd aan het begin van de vergadering gevolgd. U hebt 5 minuten spreektijd.
Even in het kort. Ik heb hier een 8 pagina's groot verslagje over Elswoudhoek en wat wij tot nu toe in die 2,5 jaar met Elswoudhoek hebben gedaan. Ik ga hier geen klaagzang gaan vertellen over hoe het allemaal is gegaan en welke procedures we hebben moeten doorlopen of wel of niet. Het gaat hier meer om een principiële kwestie. En die principiële kwestie is een kwestie, ga je met een landgoed de tijd vooruit of sta je stil en doe je een stap achteruit? Het is zelf zo dat ons plan, dat is ons tweede plan, nadat we het eerste plan hebben ingediend, omdat het landgoed heel erg verwaarloosd is en al 30 jaar eigenlijk helemaal niets aan gedaan is. En daar wijzen de eerste twee foto's naar, dat is gewoon een aantal foto's van het landgoed, van het huis, van de schuur. Alles is in een hele slechte staat. Ik heb daar ook een rondleiding gegeven, 2,5 jaar, en vele mensen hebben dat kunnen zien. Naast dat het landgoed verwaarloosd is, de gebouwen, is ook het park verwaarloosd. En dat kan je heel mooi zien in de foto's die hierbij staan. De zwart-wit foto, ik weet niet, ik heb het allemaal heel snel in elkaar gezet. De zwart-wit foto in een hoek is een foto van een RAF in 1945. Die staat bij mij rechts onderaan, maar die hoort linksboven te staan. Daar kan je heel goed zien dat het landgoed bestond uit een aantal bomen en een pad en een wandelpad wat aangelegd is door Petshold. En wat je ook kan zien is dat het zit overal zit er 10 tot 15 jaar tussen. En de groene kleurenfoto is de foto van het laatste situatie voordat wij het aankochten. Daar zie je dat het helemaal is volgroeid met esdoorns naaldboom, maar goed, volgegroeid. Het park, zoals het aangelegd is, was verdwenen, omdat er geen onderhoud was gepleegd. Wat hebben we toen gedaan? We hebben een plan laten inmaken door Jorrend Kapijn. Dat plan is in januari 2010 terugverwezen, omdat het te weinig informatie bevatte. Dat zie je in pagina 3, is het commentaar van het eerste plan. Dat er geen echt totaalplan aanwezig was, dat er geen cultuurhistorisch onderzoek was, dat het aantasting van het hoofdhuis en de hiërarchie werd aangetast door een tweede woning te plaatsen. Er was kans op versnippering en er was geen toevoeging van kwaliteit. Daar kunnen we allemaal een mening over hebben, maar we hebben toen letterlijk gezegd tegen Michael van Gessel en tegen Erik de Jong, of ze een plan kunnen maken waarin onze wensen en de wensen van ook de Rijksdiensten en de wensen van de gemeente in verwerkt zouden worden. Dat plan hebben ze een half jaar over gedaan. Het is een cultuurhistorisch onderzoek. Als het goed is, heeft u dat boekje ook digitaal gekregen. De revitalisatie van Elswoudhoek. Dat plan is, heeft een half jaar bij de gemeente gelegen en is naar de Rijksdienst gegaan. En de Rijksdienst heeft het plan goedgekeurd. Buiten dat de Rijksdienst het goedgekeurd heeft, heeft ook de plaatselijke welstandcommissie alles behalve de huizen goedgekeurd. Omdat het huis niet ingediend officieel is. Omdat het niet mocht, omdat het buiten bestemming valt. Dat heeft met procedure te maken. Nou hebben we daar natuurlijk een mening over, maar waar het mij om gaat is dat we, naar aanleiding van de gesprekken die we met de heer Kok hebben gehad en ook de gesprekken die we met de Rijksdienst hebben gehad, een beetje het gevoel krijgen dat wij tussen twee gedachtenstromen zitten. Eén gedachtenstroom is van de Rijksdienst, die echt een voorstander is van een landgoed moet zich kunnen ontwikkelen in de komende jaren. En dat ontwikkelen is ook afhankelijk van de eisen die aan bouw- en woningtoezicht worden gezet. Maar ook de eisen die aan paardenstallen worden toegezegd. Want een paardenstal vroeger was heel anders dan een paardenstal nu. Het heeft met de vierkante meter van de paarden te maken. Maar het heeft ook met de mechanisatie te maken. Dat de stroobalen nu in pallets naar binnen worden gereden en niet per hand worden gedaan. Dus er verandert van altijd wat. Elke eigenaar heeft in de loop van de jaren iets toegevoegd. En dat noemen ze dan in die kringen noemen ze dat een laag toevoegen. Nou, die laag heeft Michael van Gessel nu weer toegevoegd. En het bijzondere aan deze laag is dat er eigenlijk minder bebouwing komt te staan dan dat je het conserverend zou doen. En ik heb er twee tekeningen bij toegevoegd, of drie. Eén tekening is de oude tekening voor hoe het in 1950 was. En in 1950 zat het land van Goof zat nog bij het landgoed. Er zat de stallen bij, de Elswoudlaan zaten er nog bij. En de portierswoning zaten erbij. Die zijn in de jaren 60, 70 allemaal verkocht. Dus het is ook wel een heel discutabele kwestie van wanneer ga je dan, tot hoe ver ga je dan terug? Wanneer zet je die grens? En wij hebben die grens dan gezocht bij de laatste eigenaar. En dat betekent dus dat je dan teruggaat naar een situatie waarin...
Meneer Sleeuwen, wilt u het verhaal afronden?
Ja, ik ben bijna klaar. In het... dan word ik even gestoord. Dat betekent dus dat het zomerhuisje wat er gestaan heeft en wat in 1999 of 98 afgebrand is, dat is onderdeel van de vijver, dat het teruggebouwd wordt. Het nieuwe plan houdt in dat er één stal minder wordt gebouwd dan het voorheen, omdat we de huisjes aan de Elswoudlaan helemaal terug in oude staat brengen. Vervolgens wordt dat een ontvangstruimte voor de welstand. De voor's en tegen staan er allemaal keurig achterna geschreven waarom we denken dat het geen versnippering is, waarom we denken dat de hiërarchie niet aangepast wordt, waarom we denken dat de kwaliteit verbeterd wordt. En we zouden eigenlijk het heel graag willen neerleggen bij de commissie van de provincie. En de ARO-commissie die is gespecialiseerd in dit soort kwesties, in dit soort vragen. Te meer omdat wij denken dat er tussen twee stromingen in zit. Een conserverende stroom die teruggaat, de stroming die meneer Kokke volgt. En een stroming die een nieuwe laag opbrengt, Michael van Gessel en de Rijksdienst. En de Rijksdienst kan een plan wel goedkeuren, maar kan een plan dus niet zorgen dat een plan dan ook goedgekeurd wordt door de Raad. En de Rijksdienst kan niet een plan of kan wel een plan afkeuren. En dan kan het niet door de gemeente. Dus we vragen ons af of dat conserverende plan dan wel wordt goedgekeurd. En ja, ik zit hier alleen
dank
maar...
Dank u wel, meneer Sleeuwen. Uw tijd is nu echt om. Ik ben heel soepel geweest. Zijn er vragen uit de commissie aan de heer Sleeuwen? Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Dank voor alle stukken die tot ons hebben laten komen. En het inspreken ook natuurlijk. Ik heb een vraag over de versnippering. U heeft dat hier in deze tekst staan. Ja. Waarin de vereniging van eigenaren wordt uitgelegd. En waarin wordt gezegd dat de ene partij is verplicht te verkopen aan de andere. Ja. Dat is een duidelijke stelling. Is de partij die het krijgt aangeboden ook verplicht te kopen? Want alleen dan heeft het een waarde op dit moment. Zoals het er nu staat, dan kan de ander daarvan afzien en dan gaat het de vrije markt op. Als u wilt zeggen van ik wil het behouden als vereniging van eigenaren in de setting zoals die nu is, dan zou je ook de verplicht tot kopen moeten opnemen.
Meneer Sleeuwen?
Die verplichting tot koop is natuurlijk een hele... die staat erin dat er een verplichting tot koop is tot het andere. Maar diegene moet het ook nog altijd wel kunnen kopen en dat is natuurlijk een andere zaak. Een tweede... is dat, het is wel een hele belangrijke, in het conserverende plan bestaat Elswoudhoek, de huisjes van de Elswoudlaan, bestaat uit de nummer 4 en nummer 6. Dat zijn twee woningen, plus de woning, de grote hoofdhuis, nummer 2. Dus in totaal zijn er drie woningen. De kans op splitsing van het landgoed is bij drie woningen per definitie groter dan bij twee woningen. Want als de tweede woning in de hoek staat en de huisjes langs de Elswoudlaan zijn van woonbestemming veranderd naar schuur, en dat is dan precies die tweede schuur die ik dan niet hoef te bouwen, of tot ontvangstruimte, betekent ook dat de kans van splitsing dermate klein wordt, omdat het ook wat op landgoed en maar één ingang. We hebben echt alles wat er maar juridisch te verzinnen is, hebben we neergelegd, omdat wij willen niks anders dan het binnen onze familie te houden. En de kans is dus... Met het plan van Gessel is op versnippering echt vele malen kleiner, een derde kleiner dan het niet. Stel ik val morgen dood, bij wijze van spreken, dan kan nummer 4 en 6 apart verkocht worden. En dan zegt misschien die buurman, ik zet er een hek tussen. Dan kan ik hem niet verbieden, want hij kan dat puur zeggen. En het enige voorwaarde waarom wij wilden het met z'n tweeën kopen, in zijn geheel. Alleen dat kan niet, volgens de bank niet en volgens de financiering niet, want de bank eist... dat zij een hypotheek gevestigd op een bepaald gebied. Als dat niet had gehoeven, dan hadden we dat als totaal gekocht met z'n tweeën. Maar dat is juridisch niet te regelen. Dus alles wat wij hebben gedaan, alles wat we maar verzonnen hebben, hebben we echt gedaan om het land goed bij elkaar te blijven. We hebben ook maar één ingang in plaats van vier die er waren. Dus dat qua versnippering denk ik dat het plan van Gessel beter is.
Dank u wel. Meneer Schel.
Ja, ik heb ook een vraag, misschien dat die in eerste instantie wat vreemd op u overkomt. Maar het gaat inderdaad ook over het punt van welk gevaar van versnippering zit er in, of zit er niet in natuurlijk. De Vereniging van Eigenaren. En mijn vraag is concreet, de eigenaren zijn dat en blijven dat ook natuurlijke personen? Of kunnen dat in de toekomst BV's worden?
Nee, wij hebben het allemaal particulier gekocht. En het zou ook particulier blijven. En we hebben geen intentie om het op een andere manier in een BV te stoppen. Nog iets toe te voegen is dat we het zo doen dat het één familie, het is mijn broer die daar, mijn tweelingbroer die daar woont. En die heeft ook weer kinderen. En nou ja, goed, dus het is verplicht om het familie te houden.
Ja, even een hele kleine toelichting, maar mijn angst is altijd dat een BV, dat daar de aandeelhouders van wisselen. Dus dan zou je alsnog via de achterdeur zou je versnippering binnenhalen. Dat is de achtergrond van mijn vraag.
Maar dat is in dit geval niet aan de orde. Nee.
Verdere vragen aan de heer Slewe? Niet? Dan is... Dank u wel, meneer Slewe. Dan is nu het woord aan de commissie zelf voor de eerste termijn. Wie wil over dit onderwerp het woord? Meneer Kruiswijk.
Ik was kennelijk de eerste, zeg. Die mijn hand opstak. Kijk, ik heb altijd grote aandacht voor de regels in de ruimtelijke ordening. En GroenLinks is tegen verdichting en bijbouwen. Maar ik weet ook uit ervaring, en ik loop nou wat jaren mee hier in Bloemendaal, dat er altijd situaties zijn waarbij je in de ruimtelijke ordening maatwerk moet leveren. En dat er argumenten kunnen zijn om af te wijken van regels. De wetgeving en de regels bieden ook ruimte voor bijzondere situaties. En wat dat betreft had ik in dit geval van het ambtelijk advies wat meer aandacht verwacht voor de mogelijke afwijkingen van de regels. Er valt toch nog wel wat af te dingen op het ambtelijk advies, denk ik. Zoals de heer Slewe aangeeft...
Meneer Westphal, interruptie.
Ja, ik heb een duidelijke vraag, voorzitter. En dat is, welke bijzondere situatie doet zich nu voor, naar uw inzien?
Meneer Kruiswijk, gaat u verder.
Het zijn er meerdere, maar het hoofdpunt is, wat de heer Slewe ook al aangaf, is het idee van behoud van een landgoed, dat het verschillend kan worden uitgelegd. In ons gemeentelijk beleid is behoud landgoederen heel belangrijk. Dat is ook zo in het provinciaal beleid. En het gaat er dus om hoe vertaal je dat concreet naar plannen om iets met een landgoed te doen.
Is dat een bijzondere situatie? Dat geldt er voor elk landgoed.
Ja, zeker.
Maar wat is aan dit landgoed een bijzondere situatie?
Dan moet je dus kijken, wat gebeurt er met dit landgoed? Wat zijn voor dit landgoed de plannen? En uiteraard moet je dat ook afwegen tegen wat zou er anders gebeuren. Hè? Dat het beeld van we moeten iets met. We hebben in de gemeente eerder situaties gehad, bijvoorbeeld van de Peet in Vogelenzang, waarbij er afgeweken is van een bestemmingsplan. Bijzondere situaties zijn geschetst, ook door deze raad, waardoor er iets kon gebeuren wat volgens de regels, normaal toegepast, zonder uitzonderingsbepaling, niet zou kunnen. Hè? Dus je kijkt altijd naar het specifieke plan. En. Het is duidelijk dat er een plan nu is voor verbetering van het landgoed. En ik vind dat, wat ook al gezegd is, dat er eigenlijk ook vanuit de provincie de argumenten aangereikt horen te worden om wat meer inhoud te geven aan het belang van behoud van het landgoed en de invulling die daar op verschillende manieren aan kan worden gegeven. Ik vind dat de ambtelijke advisering misschien wat al te rigide is geweest. Het is begrijpelijk, het is volledig in de beantwoording, maar daar mist een integraliteit. Er mist de beoordeling van het totaal, want bij de totaal komt ook die provinciale beoordeling. En in de reactie staat van ja, daar zijn we eigenlijk niet naartoe gekomen, want het stuit al op de eerste regels. En ik zou willen bepleiten dat we het totale proces doorlopen. En het weghalen van woonbestemming op de dienstwoningen. Kijk, dit zijn natuurlijk maar relatief kleine dienstwoningen, maar het totaalplan heeft wel tot gevolg dat er minder bebouwde oppervlakte komt. En dat er woningen die niet voldoen aan normen van nu, en dicht bij de weg liggen bovendien, niet meer de woonbestemming krijgen. Het is wel zo dat er een woonbestemming wordt gegeven in het plan van de heer Sleeuwen op een nieuw te bouwen huis. En dat is dan weer het beeld wat je hebt van kan je iets nieuws creëren op een landgoed of niet? Moet het behouden blijven bij het oude? GroenLinks neigt dat het een levend iets moet zijn, landgoederen. Behoud van landgoederen moet ook mogelijkheid bieden voor nieuwe initiatieven. Het is wel zo dat dat nieuwe initiatief, dat nieuwe huis, niet een dienstwoning is. Hè? Dat is een terecht argument. Die structuur van die oude landhuis met dienstwoning, dat wordt verlaten. Maar dat vinden wij dus niet voldoende te zeggen van je moet niet verder gaan in de beoordeling, ook bij de provincie van dit plan. Dus ik denk dat het te snel is om een principebesluit te nemen. Ik denk dat het college daar te snel is geweest om een principebesluit te nemen. Om te zeggen van het plan van Sleeuwen past niet.
Dank u wel, meneer Kruiswijk. Meneer Wiedeman.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, het gebied waar de heer Sleeuwen wil gaan bouwen is volgens bestemmingsplan landelijk gebied bestemd als doeleinde voor natuur, landschap en landgoederen. En dat is heel essentieel. Dit is ook objectief een reden om nee te zeggen tegen de plannen. Ook de provincies tegen, omdat de gemeentelijke bestemmingsplannen geen nieuwbouw, woningbouw, buiten de bestaande dorpskernen mag toestaan. Bovendien ligt het plangebied binnen de ecologische hoofdstructuur. Dan wordt er gevraagd, ja, misschien is er een ontheffing mogelijk. Als nut en noodzaak kan worden aangetoond dat ontheffing op zijn plaats is. Maar dat nut en noodzaak is niet aangetoond volgens ons. Het verzoek is ook strijdig met de uitgangspunten van de structuurvisie. Hierin wordt ingezet op intact houden van de landgoederen zonder mogelijkheid tot versnippering of splitsing. En die versnippering en splitsing, dat tillen wij zwaar aan, omdat dat een van onze belangrijkste punten zijn in ons verkiezingsprogramma, maar ook in de coalitieprogramma's.
Voorzitter. Ja, dank u. Ik heb een vraag aan de heer Wiedeman. Als ik het zo hoor, wijst u het plan af. Welke mogelijkheden ziet u dan wel om dit landgoed te behouden, terwijl u weet dat het al... dat er al ruim 30 jaar nauwelijks tot niets aan gebeurd is.
Meneer Wiedeman.
Ja, in mijn verdere betoog zal het misschien wat duidelijker worden. Anders kom ik daar nog een keer op terug. Verder is volgens het voorstel geen sprake van herstel van een historische situatie, omdat op die gewenste plek nooit eerder een woonhuis heeft gestaan. Het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is ongeschikt aan de provinciale verordeningen en de gemeentelijke structuurvisie. Dus het advies van de Rijksdienst, dat dan positief uitpakt, is toch ongeschikt. En de structuurvisie van de gemeente Bloemendaal en de verordening van de provincie staan toch op een hoger plan en hebben daar prioriteit. Het revitalisatieplan van de Sleeuwen juicht de VVD toe, daar waar het gaat over kwaliteitsverbeteringen van het landgoed. Maar daar past geen nieuwe woning bij. Het argument dat zonder extra nieuwbouwwoning beheer van het landgoed niet mogelijk is, wijzen wij van de hand. Het opofferen van aanbouwen en het laten vervallen van de woonbestemming van dienstwoningen aan de Elswoudlaan doet daar niets van af. Dus om op de vraag van meneer Burger nog even in te gaan. Kwaliteitsverbetering van het landgoed, wat de heer Sleeuwen duidelijk heeft beschreven, en dat hij daar ook echt grote belangstelling aan hecht om dat ook te realiseren, dat juichen wij toe. Maar nogmaals, het is daarbij niet nodig om een woonhuis te bouwen. Dat is voor de eerste termijn van mijn...
Dank u wel, meneer Wiedeman. Meneer Burger, voor uw eerste termijn? Of wilt u nog een vraag stellen aan de heer Wiedeman?
Nou, de eerste termijn als het mag.
Meneer Burger,
dan neem ik meteen de opmerking van de heer Wiedeman mee. Uit mijn vraag die ik net aan de heer Wiedeman stelde, kunt u ook een beetje ook de richting destilleren waarin de CDA-fractie gaat. En dat ligt ook in grote lijnen met de opvatting van GroenLinks. Kijk, we hebben hier te maken met een particuliere die een landgoed heeft gekocht met zijn broer. En die willen daar iets. En die willen een landgoed in feite in een goede staat gaan brengen. En ik denk dat we dat als gemeente, maar dat doet de heer Wiedeman ook, die juicht dat ook toe, dat het gebeurt. Maar dan moet je natuurlijk...
Meneer Westphal.
Ben ik zo prikkelend bezig?
Dank u, voorzitter. Ik heb een opmerking aan de CDA en ook een vraag. Kijk, bij de beoordeling van wat vanavond voor ligt heb ik vooral gekeken naar de weigeringgrond op het nieuw bouwen van een woonhuis en niet naar het herstel van een park. U geeft aan van het park moet worden hersteld en dat staan wij niet toe. Dat is volgens mij niet de collegebeslissing in deze. Hoe ziet u dat?
Nou, oké. Okay.
Meneer Boeienk, ook interruptie? Ja.
Ja, ik heb een aansluitende vraag die in dezelfde lijn ligt. Wat heeft het revitaliseren van het park te maken met de bouw van een huis? Meneer Burger.
Meneer Burger, gaat u verder?
Ik ga verder in mijn eerste termijn, klopt. Kijk, we hebben hier te maken met een aanvraag voor een... voor het bouwen ook van een woning, een nieuw huis in dit gebied. De heer Kruiswijk heeft enkele argumenten genoemd. Het bebouwd oppervlak zou afnemen als je het toestaat. Ik heb een aantal dingen op een rij gezet. We hebben in het ambtelijk advies staat dat bijvoorbeeld achteraf gezien het niet nodig zou zijn om bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een advies in te winnen. Nou, ik ben blij dat het wel is gebeurd. Want de Rijksdienst geeft dus wel aan dat het op zich een hele goede versterking van het landgoed zou kunnen zijn als je dus daar die woning neerzet. Die adviseerde er positief over. De welstandscommissie was op zich ook positief. Alleen we hebben te maken met ons gemeentelijk en provinciaal beleid. En dat wordt zo toegepast dat het gewoon de bouw van een extra woning onmogelijk maakt. Tenminste, die kant wil het opgaan. Nou, de argumenten die GroenLinks heeft genoemd, die zijn voor ons ook van belang. En wij zijn dus van mening dat je dus de manier waarop de heer Sleeuwen het aanvraagt en ook de manier waarop hij het wil invullen, die woning, heel duurzaam gebouwd en in het bos.
Meneer Boeienk, interruptie.
Ja, meneer Burger, ik heb nog een aanvullende vraag. Nu u zegt, wij volgen de argumenten van GroenLinks. Ik heb eigenlijk, kunt u mij zeggen welk argument dat zijn? Want ik heb eigenlijk van GroenLinks maar één ding gehoord, dat ze vinden dat het ook verder gaat nog een beslissing van provincie nodig is voor ze haar oordeel te geven. Of vergis ik me daar nog in? Volgens mij heeft GroenLinks dat gezegd. Ik heb eigenlijk geen argumenten gehoord naast dat ze een procesvoorstel hebben gedaan. Meneer Burger, bent u het daarmee eens?
Meneer Burger.
U zegt een procesvoorstel. Nou kijk, wat ik wil zeggen is het volgende. Ik vind hier dat hier een bijzondere situatie aan de orde is van een particulier die een landgoed opnieuw een impuls wil geven. En daar zijn we erg blij mee. Dus wij zijn wel als CDA-fractie van mening dat we dus op zich het advies wat om dit te weigeren, dat wij dat niet ondersteunen. Omdat er ook een aantal instanties een positief advies hierover hebben gegeven om het wel toe te staan. En ik wilde even doorgaan op dat duurzaam bouwen. We hebben in onze bestuurlijke termijnplanner staat een project genoemd duurzame landgoederen. Alleen is dat wel zo, dat staat even op een soort bevroren situatie, omdat er geen projectleider nog is. Of die is er misschien wel, maar die heeft er nog geen tijd voor. Maar mijn vraag aan het college is of dit niet een project zou kunnen zijn in het kader van de duurzame landgoederen. Want ja, kijk, als raad weten we ook nog niet concreet de invulling daarvan, omdat er nog helemaal niet zo heel weinig ligt. Maar ja, meneer Sleeuwen zegt, ja, ik wil mijn huis duurzaam bouwen. Nou ja, project duurzame landgoederen, er is één overeenkomst in een woord. Ik denk, misschien is er een link te leggen. Wie weet.
Meneer Boeienk,
ja, voorzitter, want meneer Burg haalt heel veel aan nu. Dus u stelt volgens mij voor dat wij alle landgoederen, omdat wij een project hebben duurzaam landgoederen, om alle landgoederen duurzame files te gaan volbouwen, want dan zijn we namelijk duurzaam bezig met landgoederen. Voorzitter, ik kan dat niet volgen. Meneer Burger, misschien kunt u dat nog eens uitleggen.
Meneer Burger.
Ja, u koppelt nou dingen die niet gekoppeld zouden moeten worden. Kijk, die bestuurlijke termijnplanner heeft u misschien ook gezien. U heeft daar een project duurzame landgoederen zien staan, waarvan wij ook de invulling nog niet kennen. Dus het zou kunnen dat dus de invulling die de heer Sleeuwen aan zijn landgoed wil geven, dat het zou kunnen passen in dat project duurzame landgoederen. We weten nog niet wat het project inhoudt, maar misschien dat het college daar iets meer over kunt zeggen, zodat wij onze mening ook erover kunnen vormen, zowel VVD als CDA.
Voorzitter, ik vind het heel mooi, de discussie. Ik vind ook dat we de discussie moeten voeren, want het is leuk om te doen. En zinvol ook. Maar ik stel me dus voor dat meneer Prins hier achter dit gemeentehuis zijn oude plan van misschien wel 10 jaar geleden uit de kast gaat halen. Want hij wilde volgens mij 20 villa's bouwen hierachter. En die maken we allemaal heel duurzaam, die villa's. En dan splitsen we dat hele terrein uit. En dan voldoet meneer Prins aan alle doelstellingen van deze gemeente. Is daar meneer Burger mee eens dat dat dan de uitwerking is?
Kijk, u geeft nu invulling aan een project duurzame landgoederen, waarvan wij ook zelf de invulling nog niet eens weten. Ik stel de vraag aan het college van, weet u al een beetje van wat dat in gaat houden en zou een initiatief van de heer Sleeuwen daarin kunnen passen? Dat weten we ook nog niet. Daarom stel ik die vraag. Dus.
Meneer Burger.
Meneer Kruiswijk.
Zou u die vraag ook niet scherper kunnen stellen door te vragen van, vindt u niet dat zo'n initiatief als van de heer Sleeuwen zou moeten passen in dat beleid? En dat is dus helemaal niet volbouwen natuurlijk, meneer Boeing. Dat is natuurlijk onzin. Het gaat om een heel goed plan met heel beperkte bebouwing, minder bebouwde oppervlakte zelfs.
Meneer Boeing.
Ja, het is eigenlijk een interrupt op wat meneer Kruiswijk nu zegt. Dus 1 villa is goed en 10 villa's is niet goed. Die wil ik graag even begrijpen, hoe dat verschil zit.
Ja, ik begrijp,
meneer Kruiswijk.
Ik begrijp dat de heer Boeing, als ware hij een ambtenaar bijna, wou ik zeggen, meteen denkt aan beleid en precedentwerking en toekomst. Terwijl ik juist in mijn bijdrage benadrukt heb dat het een uniek landgoed is met een uniek plan. En dat elk landgoed zo uniek is en dat je dus voor elk landgoed zo'n beoordeling apart moet maken.
Meneer Burger, gaat u verder met uw verhaal?
Ja, even kijken. Dus een advies van de Rijksdienst. Er ligt een positief verhaal van de Welstandscommissie. En er is ook nog sprake van een commissie op provinciaal niveau die hier nog niet naar gekeken heeft. Ik zou aan het college willen vragen of de gemeente Bloemendaal aan die commissie zou kunnen vragen om naar dit plan te kijken. Want ik ben eigenlijk best wel benieuwd ook naar de opvatting van die commissie over dit plan. Ja, en wat betreft het provinciaal en gemeentelijk beleid. De heer Kruiswijk noemde het rigide. Ja, heb ik ook wel een beetje. Want het wordt natuurlijk wel strikt op het beleid wat we hebben. Wordt het getoetst. En wordt gezegd om deze aanvraag af te wijzen. Ik denk dat hier toch sprake is van een bijzondere situatie en dat dit ook een bijzondere behandeling verdient.
Verder met de eerste ronde. Meneer Schel.
Dank u wel, voorzitter. Ik moet bekennen, toen ik kennis heb genomen van alle stukken en ook de hele grondige wijze waarop onze ambtelijke dienst die toetsing gedaan heeft, dat mij in eerste instantie het idee bekroop met dat het college alles uit de kast gehaald heeft om te kijken met van, heeft dit voorstel, heeft dat in kant van slagen, die ontheffing? Nou, dat is het, op een gegeven moment is het dan niet gelukt. En weet je wat, laten we maar naar de raad gaan met waar we nu voor zitten. En dat zeg ik op grond van het feit dat het zo'n enorme grondige toetsing is. Voordat ik het vergeet wil ik eerst even een vraag stellen erover, die me toch wat puzzelt. Bij het verzoek om toetsing, wat naar de provincie gegaan is, is toen het advies van die Rijksdienst van het cultureel erfgoed, is dat toen aan de provincie voorgelegd? Dat is mijn concrete vraag, voordat ik hem vergeet in de tweede termijn. Verder ben ik na alle dingen die we ontvangen hebben ook eens gaan kijken naar meerdere casuïstieken in de landen. En wat je dan over het algemeen ziet is dat met name de wat kleinere landgoeden, dat die toch een zieltogend bestaan leiden. En dat men eigenlijk blij is met alle particuliere initiatief om te kijken of daar wat vitaliteit in kan worden gebracht. Dan hebben we hier te maken met een landgoed. Het is een rijksmonument, maar het heeft misschien geen museale kwaliteit. Vandaar dat je daar iets meer mee kunt doen. En ik heb ook geconstateerd dat dat wij ook een beleidsvisie hebben op de landgoederen uit 1995. En misschien is de tijd toch wel een beetje rijp om daar opnieuw eens naar te kijken. Ik volg het betoog van de heer Burger en met name ook van de heer Kruiswijk ook. Maar alleen in één aspect ben ik het niet met name met de heer Kruiswijk eens. Hij noemt het ambtelijk advies noemt hij rigide. Ik zou zeggen, het ambtelijk advies is netjes en to the point. Alleen de conclusies die vind ik rigide. Want je kunt namelijk de situatie, de conclusies daarvan, namelijk het niet aangetoond zijn van nut en noodzaak. Niet ingaan op het feit of dit een substantiële verbetering van die directe omgeving is. Niet ingaan of een andere weging maken van de term het groot openbaar belang versus het particulier belang. Als je dit soort conclusies kijkt en je ziet de situatie waarin heel veel landgoeden op dit moment verkeren, niet alleen bij ons, maar op dat middensfeer hebben we ook, dan zou ik zeggen, laten we blij zijn met een dergelijk initiatief. En laten we nou eens kijken van welke ruimte biedt de wet en regelgeving ons om te kijken of wij met name die hoek kunnen vitaliseren. En dan...
Meneer Boeijink, interruptie.
Ja, meneer Schel, ik heb u alleen dezelfde vraag. Ik begrijp niet goed hoe u de verbinding legt tussen een landgoed privatiseren en gewoon het toestaan aan een groot woonhuis te bouwen. Ik begrijp die verbinding niet die u daar legt. Wat heeft het een met het andere te maken? Legt u dat eens uit?
Dat is wel duidelijk. Nou, ik kan alleen maar wijzen aan de geschiedenis. Landgoederen die zijn ontstaan in de 18e eeuw. We zitten nu redelijk ver in de 21e eeuw zelfs. De tijd verandert. Als je een beleid gaat ontwikkelen rond landgoederen, dan heb je te maken met de huidige tijdsgeest. En dan heb je te maken met beheer, ook de moeilijkheden met het beheer daarvan. En hier heb je te maken met veranderde maatschappelijke omstandigheden. En dat is naar mijn idee een heel andere visie. U kijkt er conserverend naar, maar dat is de conserverende tijd uit de 17e eeuw. Wij kijken ernaar met de tijd van de 21e eeuw. Dat lijkt me het grote verschil.
Meneer Boeijink, interruptie.
Voorzitter, maar dan zegt u dus eigenlijk dat het revitaliseren van het landgoed alleen kan omdat er een woners op gebouwd wordt. Wat ik niet begrijp, maar goed, dan blijkbaar vertaalt u dat in de financiële mogelijkheden. Dus dat woonhuis wordt er gebouwd. Daardoor is er een waardevermeerdering van die grond mogelijk. En daardoor zou de eigenaar wellicht bereid zijn om het landgoed te privatiseren. Ik begrijp, is dat de redenatie die zegt dat u eigenlijk een gunst wilt bieden aan de eigenaar door een huis te mogen bouwen. En daardoor de aanname heeft dat een privatisering plaatsvindt. Is dat de gedachtegang?
Kapot. Nee, hij doet het weer
niet. Schuil.
Ik dacht even mijn lampje valt uit, maar dat valt mee in ieder geval. Nee, de aanname is gewoon dat er een plan ligt, wat naar mijn idee, wat dat gedeelte van dat landgoed vitaliseert. Ik vind dat ook een situatie dat we hebben hier natuurlijk te maken. Ik zie er ook een maatschappelijk belang in. Als dat landgoed goed onderhouden gaat worden en we stellen daar een particulier voor in de gelegenheid op deze wijze, dan vind ik dat ook een maatschappelijk belang dienen. En dat houd ik staande, want dat is gewoon zo, omdat het een andere tijd is dan de tijden dat de landgoederen nog vitale gemeenschappen waren met arbeiders en dat soort dingen allemaal. Dus we kijken nu met een andere manier tegenaan. En dan zouden wij, kan ik u nu alvast zeggen, maar waarschijnlijk is dat al geen verwondering van u, dat wij bereid zijn om mee te werken aan een partiële bestemmingswijziging van dat gebied. Omdat ik ook gevoelig ben voor het maatwerk. En we zijn gevoelig voor het feit dat er particulier initiatief ontstaat wat in lijn is, naar mijn idee, met het maatschappelijk belang. Daar wou ik het maar even bij laten.
Dank u wel. Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Ja, voor ik betoog wil beginnen, zou ik toch, want ik stak mijn hand al op ervoor. Ik ben zeer gevoelig voor maatschappelijk belang. En u gaf die term twee keer mee. En ik probeer het te zoeken, zeg maar, van het initiatief van een particulier, hè, wat op één persoon gaat. En u maakt dat naar een maatschappelijk. Kunt u voor mij nog één keer uitleggen wat het maatschappelijk aan dit verzoek?
Het maatschappelijk belang is dat wij een levende gemeente hebben. En dat gaat terug tot met de landgoederen en wat dan ook. Nu zien we een verwaarloosd stuk grond. Ik kom er regelmatig voorbij en dan zie je eigenlijk alleen een hoop struiken en verder eigenlijk helemaal niks. Nou, dat gaat veranderen. Als je iets doodverklaart, je doet er niks aan, dan gaat het ook dood en heb je er niks van. Dus we moeten zorgen hoe we ons beleid zodanig inrichten dat we dit soort zaken, als initiatieven zijn, daarop positief of kunnen ingaan.
Meneer Boeijink.
Ja, voorzitter, ik ga toch ook de heer Schel dezelfde vraag stellen als ik net heb gedaan. Dus u zegt eigenlijk dat wij de landgoederen gewoon maar wat moeten gaan verdelen en verkabelen. Dan worden ze namelijk, komt er meer beweging, dan komen de mensen op bezoek. Dan is er kans op dat er een beetje onderhoud wordt gepleegd, misschien wat groter. Ik snap die hele redenatie niets van. Kijk, dat er een probleem is in onderhoud van landgoederen, dat is helder. Maar heeft dat te maken met de mogelijkheden om bouwvergunning te verstrekken? Dat is een heel ander onderwerp. Dat denken wij. Maar ja, u ziet blijkbaar anders. U denkt dat bouwvergunningen helpen bij revitaliseren van landgoederen. Is dat zo?
Meneer Schel.
Het lijkt alsof ik met mijn termijn bezig ben, maar ik wil het graag van de heer Westphal overnemen, hoor. Dat maakt het verder niet uit. U draaft door, meneer Boeijink. Wij hebben het over maatwerk. We hebben hier één vraag, een verzoek om een partiële wijziging van het bestemmingsplan. Het gaat over die hoek. Het gaat niet over alle andere landgoederen. Daar hebben we het nu helemaal niet over. We hebben het over die hoek. Dus wat verder in uw fantasie naar voren komt. Ik vind het leuk om dat te horen natuurlijk. Hè? Maar het heeft er niks mee te maken. Ik wou het beperken tot dit.
Het woord is aan de heer Westphal voor zijn eerste termijn.
Dank u, voorzitter. Ik zal allereerst even melden dat we dit wetend om wegens omstandigheden niet in de fractie hebben kunnen bespreken. Dus dat dit voorkomen mijn visie is op dit verzoek wat hier ligt. Als tweede kan ik erop op melden dat ik geheel in het betoog van de lijn van de PVD, dat ik daar gewoon volledig op kan aansluiten. En ik denk dat we als commissie wel moeten beseffen hier, wij zijn van de gemeente Bloemendaal, aan ons om te kijken naar de toetsing, naar de structuurvisie. Wij hebben een zeer moderne structuurvisie. Daarin staan de landgoederen apart als zone benoemd. Dat hebben we bewust zo gedaan. En dan kan ik alleen maar kijken, pak dat hoofdstuk erbij en lees wat wij als gemeente Bloemendaal voor de komende tijd, hè, dat is niet naar het verleden toe, maar naar de toekomst toe, van plan waren met de landgoederenzone.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer Westphal? Hij houdt een pleidooi voor het heel zuiver procedureel bekijken van dit soort aanvragen. Dat heb ik goed begrepen. Hè? Maar vindt u dat ook niet? U kent de wet ook. U bent ook ambtenaar. Misschien heeft dat niet zoveel mee te maken. Maar vind je niet dat je wet en regelgeving moet uitleggen naar de geest? En niet alleen naar de regels zelf. En vindt u dan ook niet dat er ruimte zit in de interpretatie die wij hier aan kunnen hechten? Kennelijk niet, maar misschien kunt u dat toelichten.
Meneer Westphal.
Dat wil ik graag toelichten. En dat doe ik eigenlijk misschien aan de hand van een voorbeeld wat door GroenLinks genoemd is. En dat gaat om meneer Van der Peet met de uitbreiding van de stallen. Meneer Van der Peet heeft daar met zijn manege als doel, zeg maar, ook niet alleen zijn perceel, maar de omliggende percelen ook te behouden. Daar hebben we het over natuurmonumenten. Voor dat doel liet hij blijken dat hij daar andere voorzieningen, in dit geval voor de paarden specifiek, daarvoor nodig had. De verandering of de vrijstelling die wij als gemeente daarop op gaven, was ondersteunend om het te kunnen bereiken van het einddoel. Het werd dus al versterkend. En daarin op dat moment gaan we in de geest van de wet of van de verordening, hebben we gehandeld als gemeente. En dat hebben we op een juiste manier gedaan. Zoals ik hier naar voren zie, ik heb het met veel belangstelling gelezen, want ik ken ook deels de adviseurs en prachtige, en ik denk dat wij als herstel van het park, en dan, nou, daar spreek ik dan eventjes namens mezelf, dit kunnen ondersteunen en zelf toejuichen. Ook op ecologisch gebied, aansluitend op misschien wat wij nog in de toekomst gaan doen. Dat kan ik allemaal heel erg blij mee zijn dat een particulier dit onderneemt met een ijsvogelwand en een paddenpoel en dergelijke. Maar sec gezien, wat vanavond voorstelt, is het nieuw bouwen in een bestaand landgoed van een nieuw hoofdhuis. Het landgoed zoals het nu ligt heeft één hoofdhuis, dat is ook historisch zo gegroeid. Er wordt een tweede in toegevoegd. En dan kom ik toch gewoon op de regels en de procedures. En dan is de vraag, is het toevoegen van een tweede woonhuis, werkt dat versterkend aan het bestaande landgoed? En Ja, ik kan daar niks anders in bedenken van, nee, het tweede woonhuis werkt daar niet versterkend in.
Voorzitter, nog een kleine interruptie. Hoe weegt u dan de opmerking wat dit betreft van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed, die tot een andere conclusie komt?
Nou, die is vrij duidelijk. Het landgoed is een rijksmonument. En dus de wetgeving daar deels wel in veranderd, maar de Rijksdienst heeft daar, die gaat daarover. Of die adviseert volgens mij de gemeente op dit moment erover. En die heeft een heel andere. Die gaat over het rijksmonument zijn van het landgoed en de toevoeging van het woonhuis. En ik kan me daar prima in voorstellen dat zij deze. Het is een prachtig woonhuis hoor. Ik bedoel, en de welstand idem dito. Daar kan ik me prima voorstellen dat ze zeggen. Nou, dit is een prachtig rijksmonument en door de toevoeging van dit moderne landhuis wordt het misschien nog wel prachtiger. Dat kan ik me prima voorstellen.
Een kleine vervolginterruptie nog, maar vindt u nou niet, bent u nou niet met mijn vermening, althans dat is mijn standpunt wat ik u graag even voorleg, maar mijn idee is de opvatting van de Rijksdienst, dat rapport, dat advies, dat is nu de geest.
Nee, absoluut niet. De geest is structuurvisie en de Rijksdienst heeft nimmer naar de structuurvisie gegeven. Dat is ook niet hun taak en daar hebben ze ook niet over beoordeeld. Voor ons als commissie is niet het volgen van het advies van de Rijksdienst, want dan zouden wij de Rijksoverheid moeten gaan werken, moet je Kamerlid zijn. Nee, wij staan hier voor de gemeente Bloemendaal, we hebben de structuurvisie te handhaven.
Maar is dan... ja. Meneer Kruiswijk.
Is er dan volgens u geen link tussen dat advies van de Rijksdienst en onze structuurvisie? Want de structuurvisie, daarin staat duidelijk dat landgoederen waardevol zijn en behouden moeten blijven. En het advies geeft aan van, god, het is een goede manier om zo'n landgoed voor modern te maken en levensvatbaar te houden. Dus ik zie die link heel duidelijk.
Ik zie die link eigenlijk totaal niet, want onze structuurvisie zegt niet over het modern maken van landgoederen. Dat hadden we kunnen doen hoor, dat hadden we 2 jaar geleden hier bij het beoordelen van die structuurvisie moeten zeggen van, ja, zoals wij die landgoedzone hebben ingedeeld, dat vinden wij te strikkend of dat vinden we te vasthoudend of te veel historisch. Daar hebben we bewust op dat moment niet voor gekozen.
Ik constateer een interpretatieverschil in het woordje behouden waarschijnlijk wat in de structuurvisie. Ik vul dat anders in dan u, dat is dus een meningsverschil.
Meneer Westel, gaat u verder?
Ja, ik wil dus eigenlijk maar afsluiten dat D66 voor dit totale plan is, minus het nieuwe landhuis.
Meneer Barendrecht, aan u het woord.
Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde als voor meneer Wisvaal. Tijd om het in onze fractie te bespreken hebben we eigenlijk ook niet gehad. Ik heb geprobeerd me door de rijste breiwerk van de documenten heen te worstelen. Ja, ik vind de timing een beetje vreemd. Als ik het goed begrepen heb, zijn de nieuwe eigenaren inmiddels ruim 2 jaar aan het werk. En nu komt eigenlijk, ja, althans voor mij, laat ik dat er even nadrukkelijk bij zeggen, ineens het verhaal naar voren van ja, om het eigenlijk allemaal uit te kunnen voeren, moeten we, of willen we, laten we het een beetje tussen moeten en willen inhouden, een woonhuis gaan bouwen om het allemaal, om de eindjes bij elkaar te kunnen krijgen. En als ik dan, ja, eerlijk gezegd zie wat daar voor een planning, een vlekkenplan door een architect gemaakt is voor wat daar neergezet zou moeten worden, nou daar word ik niet vrolijk van. Dus het plan om het landgoed op te knappen, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat daar iets moet gebeuren om dat te kunnen faciliteren, daar heb ik denk dat iedereen daar wel begrip voor heeft. Maar om daar dit op bij te gaan zetten met toch wel alle risico's van dien, wordt wat lastig.
Dank u wel, meneer Barendrecht. Het woord aan het college. Er is een aantal vragen gesteld. Wethouder Kokken.
Voorzitter, dank u wel. Ik moet zeggen dat er een interessante presentaties vanuit de verschillende fracties hebben plaatsgevonden. Met hier en daar een verrassende uitspraak. Ik moet zeggen dat we als gemeente ons altijd op het standpunt hebben gesteld dat we de komst van de nieuwe eigenaren hebben toegejuicht en alle initiatieven tot verbetering van het landgoed hebben omarmd en zullen steunen waar dat maar mogelijk is. Iets anders is dat u zich als raad terdege moet realiseren, en sommigen van u hebben erop gewezen, dat we hier praten over een van de meest unieke gebieden in de metropoolregio en in Nederland. En dat komt ook tot uitdrukking in het beleid wat daarop van toepassing is. En het is beleid wat u zelf heeft vastgesteld en waar u over nagedacht heeft en wat u denk ik gewild heeft. Ik zou in de eerste plaats willen wijzen op het feit dat u de structuurvisie heeft vastgesteld, waarbij u heeft uitgesproken dat u ontwikkelingen wil faciliteren op landgoederen als het gaat om nieuwe functies. Maar dat u nieuwe bebouwing daar weer uitgesloten heeft. En dat is wel even een cruciaal standpunt. En als u dus, als ik sommige mensen hoor praten vanavond, dan weet ik niet of ze zich dat gerealiseerd hebben. Misschien dat ze, sommige fracties zich daar niet aan gecommitteerd hebben en daar misschien geen boodschap aan hebben. Maar dat is wel door de meerderheid van de Raad vastgesteld. Wel nieuwe functie, dat is ook het beleid van de memo, van de Nationale Monumentenbeleid van de minister. Natuurlijk moet je alles in het werk stellen om landgoederen en monumenten, om nieuwe functies toe te laten binnen de bestaande gebouwen. En daar moet je ook ruimhartig zijn ten aanzien van het meewerken aan veranderingen daarbinnen. Maar in de structuurvisie heeft u uitgesproken geen nieuwe bebouwing op landgoederen. Ik wil in de tweede plaats op wijzen, het staat in de stukken allemaal, dat we hier praten over de ecologische hoofdstructuur. Dat is niet zomaar iets in Nederland, dat is een van de meest beschermde gebieden. Daarvan wordt op nationaal niveau gezegd, hoogste bescherming, geen woningbouw. In de gemeente Bloemendaal. In de tweede plaats wil ik erop wijzen dat het provinciaal beleid heeft vastgesteld dat het buiten de bebouwde contouren valt. Geen bebouwing in dit gebied. Geen bebouwing toevoegen. Provinciaal beleid. Moet je zwaarwegende argumenten hebben, wil je in aanmerking komen om daar wat te bouwen. Nut en noodzaak moeten worden aangetoond, veel onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Komt niet zomaar van de grond. We voeren een landschapsbeleid waarin we zeggen dat we natuur, landschap en landgoed voorop willen stellen. Natuur, landschap en landgoed. Geen wonen hoor, dat gaat over hele andere dingen. Dat is het beleid wat we voeren. En dan kunt u zeggen, ik vind dat het ambtelijk advies op een rigide wijze omgaan met dat beleid. Maar dat beleid, dat is er en dat beleid is duidelijk en dat beleid dient bepaalde doeleinden en u heeft het beleid zelfs vastgesteld. En als u af wil wijken van het beleid, dan moet u aantonen waarom u dat vindt. Moet u de overwegingen geven. Ik ben in dat opzicht verrast door het standpunt van de heer Kruiswijk van GroenLinks. Die gegeven dat beleid bepleit om daar te gaan bouwen. Dan kom ik bij... Ik houd maar zo kort mogelijk, voorzitter. Bij de vragen die gesteld zijn... ik wil nog wat zeggen over de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Kijk, in de eerste plaats hadden we dat advies niet hoeven vragen. Want je gaat geen advies vragen aan de provincie en aan de Rijksdienst als je als gemeente niet voorstaat om deze ontwikkeling toe te staan. Als je zegt dat principeverzoek dat past niet in ons beleid, dan hoor je eigenlijk niet aan andere instanties advies te vragen. Dat advies, antwoord op de heer Schel, dat wordt separaat, dat is in dit geval eigenlijk ter wille van alles in het werk stellen, waar sommige mensen ook op geduid hebben, ambtelijke overijverigheid misschien wel, om alles in het werk te stellen, om te kijken wat mogelijk is en niet mogelijk is, is dat advies aan die Rijksdienst gevraagd. Achteraf moeten we zeggen, hadden we niet moeten doen. Ik moet u zeggen, ik ben ook verbijsterd een beetje over het advies van die Rijksdienst. Maar ik zou je ook willen vragen om met name naar het argument te kijken wat de Rijksdienst daar aanvoert, waarom ze dat gedaan hebben. Zij hebben gezegd, een toevoeging van een nieuwe woning op het landgoed is wat hun betreft noodzakelijk om het herstel van het park mogelijk te maken. Dus zij zeggen, met andere woorden, nou, dan komt er een eigenaar die financieel krachtig is om dat mogelijk te maken. Maar dat is hun doorslaggevende...
Voorzitter, mag ik een kleine interruptie plaatsen? Ik heb hier de structuurvisie heb ik voor me. Is de wet er niet van mening dat dit nou een vervolg is op een zin die ik hier lees? Het beleid is gericht op behoud van kwaliteit en vitaliteit.
Ja, ja.
Dan zou dit toch heel logisch zijn?
Nee, is helemaal niet logisch. Dat moet u dan maar uitleggen waarom dat logisch is. Wat u dan daarbij vergeet, dat is het woordje landgoed. En wat onder een landgoed moet worden verstaan, dat is een hoofdhuis met functies die aan het hoofdhuis gerelateerd zijn. En dat kan in de loop van de tijd, daar heeft u op gewezen, kan dat veranderen. Dus je kan op een moderne wijze inhoud geven aan gebouwen die op het landgoed staan, die daar ooit ontstaan zijn vanuit een bepaalde visie, die misschien niet meer die functie hebben die ze hadden in de tijd dat het gerealiseerd is. En dan moet je, wat u bepleit, meneer Schuil, de creativiteit van geest hebben om mee te willen werken, om die bestaande gebouwen een functie te geven, waardoor die gebouwen op dat landgoed in stand kunnen blijven. Maar dat is...
Een vervolginterruptie, alsjeblieft. Dat is één mogelijkheid natuurlijk, maar er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. U pint zich vast op één mogelijkheid. Wel, volgens mij kun je dit veel breder zien.
Nou, dat vind ik prima. U mag het zo breed zien als u wil.
Meneer Kok, gaat u verder met uw verhaal?
Ja. Dus het is apart getoetst bij de provincie en apart getoetst bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Welke ruimte biedt de regelgeving? Nou, de regelgeving, die ik heb dat allemaal opgezomd, staat in de stukken, zijn verschillende beleidsuitslagen van stukken, die niet over de minste onderwerpen gaan, die u zelf heeft vastgesteld gedeeltelijk. Daar zit in uw eigen beleid, de structuurvisie zit naar mijn mening, geen ruimte. In de provinciale regeling zit de ruimte in de zin van dat nut en noodzaak moeten worden aangetoond. Daarvoor kan de eigenaar zichzelf tot de provincie wenden om dat te vragen. Wij leggen als gemeente dit onderwerp niet voor aan de provincie als we dat beleid niet steunen. En de provincie neemt dat beleid niet in behandeling als er niet een positief advies van de gemeente bij zit. Althans niet van de gemeente in behandeling. Het is ook niet logisch om iets wat je niet wil om daar een andere instantie mee lastig te vallen. Nou, voorzitter, misschien mag ik... Duurzame landgoederen. U heeft een projectoverzicht gekregen vandaag en daarin staat het project Duurzame Landgoederen. En u kunt daar zien wat de stand van zaken is. Daar gaan we nog aan beginnen. En het is te vroeg om daar nu op vooruit te lopen.
Goed, het woord is aan de commissie voor een tweede termijn. Zou u... er is voldoende gewisseld aan argumenten. Ik zou u willen vragen om toch zo kort mogelijk uw advies richting de Raad te formuleren. Meneer Kruiswijk.
Ja, ik ben toch nog niet helemaal overtuigd door het college, door de wethouder. Want de wethouder zegt het past niet in ons beleid. En iets dat je niet wil, dan moet je ook niet voorleggen voor nadere advisering. Wat wij juist hebben gezegd is van beleid is ook om in de ruimteverordening om af en toe uitzonderingen beargumenteerd te maken. En die nut en noodzaak is voor ons niet afwezig. En vandaar dat we toch het college niet kunnen volgen in zijn redenering.
Een interruptie zie ik.
Jazeker wel. Ik vind het opmerken, u geeft het college advies om nut en noodzaak toch beter aan te geven. Zou u daar het college misschien kunnen helpen en door gewoon ook volgens u de nut en noodzaak van dit plan om het wel door te laten gaan aan het college kunnen verkondigen?
Meneer Kruiswijk.
Dat is nou de vraag.
U geeft aan van er is nut en noodzaak naar uw inziens. En u geeft aan dat het college daar beter naar moet handelen. De college ziet dat zelf niet. Ik zie dat zelf trouwens ook niet. Maar graag zou ik van u nog vernemen. Wat is uw nut en noodzaak om een extra landhuis toe te staan in deze land?
Ik verwijs naar het advies van de Rijksdienst. Ik heb het gevoel in de fractie ook zo besproken dat als wij niets doen, dat er ook niets gaat gebeuren. Dat er ook verdere verloedering blijft van het landgoed. Dat het niet opengesteld wordt. Dat het niet bijdraagt aan die maatschappelijke kwaliteit die een levendig en nieuw goed onderhouden landgoed heeft. En ik verwijs naar de structuurvisie waar het landgoederenbeleid, het behoud van landgoederen is benadrukt.
Meneer Wiedeman. Niet. Meneer Burger.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb inderdaad nu dat overzicht hier voor me over de duurzame ontwikkeling landgoederenzone. Ja, ik had toch een beetje gehoopt dat het college toch een beetje een beeld zou kunnen geven van wat men daar nou zich bij voorstelt. Want ik voel me nu met het antwoord wel een beetje het bos ingestuurd. In de loop van dit jaar zal er meer duidelijk worden. Ik kan er niet heel veel van maken. Maar in ieder geval, ik ben de CDA-fractie is er niet van overtuigd, net als GroenLinks, dat we het college zouden moeten volgen op dit punt. En dat ene zinnetje uit die structuurvisie die de heer Schel heeft voorgelezen, dat is blijkbaar ook voor meerlei uitleg vatbaar. De een vat het anders op dan de ander. De vitaliteit van het landgoed is ook aan de orde. Wij denken als CDA-fractie dat het toch een goede ontwikkeling zou zijn om dit toe te staan. We weten ook dat het landgoed mogelijk op termijn ook opengesteld wordt voor bezoekers. Dat is ook een maatschappelijk belang. En,
meneer Westphal, bij interruptie.
Ik heb toch een vraag aan u, meneer Burger. Hoe verhoudt zich het toestaan tot een extra landhuis tot het openstellen van landgoed?
Nou, ik denk dat als een particulier, de particulier die dit initiatief neemt, en je zou inderdaad dit verzoek ook honoreren, wat wij graag zouden willen. Ik denk dat ook dan vanuit de particulier de wil en ook de, zeg maar, dat het ook zeker aan de orde zal zijn om dit soort dingen gewoon ook echt aan te pakken. Dus ook het maatschappelijk belang, openstelling van het park, die bereidheid zou dan inderdaad veel groter zijn. Denk ik. Ik weet niet in hoeverre het dan gaat gebeuren als we het niet zouden doen. Maar in ieder geval, wij verschillen met u van mening, denk ik.
Meneer Boeienk?
Inderdaad, bespreekpunt.
Als ik op hetzelfde punt even mag interroperen. Ik herinner me dat ik een jaar geleden een heel verhaal gelezen heb over een baron die een kasteel heeft, ergens in de buurt van Utrecht. En wat die man doet is, die heeft enorm subsidie gekregen om zijn park te herinrichten. Dat stelde erg op prijs dat er om dat soort grote woonhuizen heen een prachtig park is. Maar dan moest hij de voorwaarden moest hij hebben dat hij dat een aantal dagen per jaar openstelde. Maar niemand had verteld dat wel overdag moest zijn. Dus wat die man deed, die stelde dat 's nachts open, 3 keer per jaar. En daar had hij het mee geregeld. Creatief, hè? En voorzitter, ik heb zo'n gevoel dat meneer Burger allerlei wensen heeft ten aanzien van hoe het zou moeten worden. Maar dat het dat helemaal afhankelijk laat maken van hoe toevallig dit hier wordt voorgesteld. Maar dat hij op geen één wijze hier zekerheden heeft waar maatschappelijk belang uit voortkomt. En dat we wel één zekerheid hier wel hebben. En dat is dat hier gewoon een huis wordt gebouwd waar we op lange termijn heel goed kunnen voorstellen wat daar het financiële voordeel van is. En dat aspect, dat hoor ik me heel de tijd niet terug. Dat begrijp ik niet. Ik bedoel, dan komt meneer Prinsen, die komt morgen met hetzelfde verzoek. Die gaat de 3 top landschaparchitecten bij elkaar roepen als hij dit hoort. En die gaat echt hier voor alle landgoederen wat hij bezit heeft, gaat hij een voorstel maken.
Meneer Boeienk, ik vind het altijd uitermate boeiend om met u te discussiëren. Ook vanavond weer. Maar ik denk nu dat het toch een appel met een peer vergelijkt.
Reageren, ook omdat de wethouder zat te knikken toen heer Boeijink het over financieel voordeel had. Wij zetten hier in de commissie niet om dat te beoordelen. Dat doet u ook niet. Dat doet u tot normaal niet. Dus het is gewoon niet aan de orde.
Zitten, mag ik reageren? Er wordt een vraag gesteld aan mij, voorzitter. Ja, nee, ik denk alleen, we moeten niet hier een beetje naïef zijn wat hier speelt. En zoals we ook met toekomstige plannen van meneer Prins niet naïef optreden, moeten we hier ook niet naïef optreden. En daar gaat het om. We moeten goed nadenken over wat hebben we nou afgesproken wat we met onze landgoedzone willen. En volgens mij hebben we gezegd, en dat staat heel duidelijk in de structuurvisie, dat wij best wel in zijn voor allerlei nieuwe activiteiten, maar wel binnen de bestaande mogelijkheden die daar zijn. En dat is ook een hele logische iets. Als je een landgoed hebt, heb je een kernhuis met allerlei gebouwen eromheen. Die kun je herinrichten, herinzetten. Kun je maatschappelijk nut aan toevoegen. Allemaal prima. En daar zullen we ook allerlei komende jaren best wel initiatieven voor zien. Maar iets anders is dat we gewoon toestaan dat daar gewoon een tweede hoofdhuis wordt gebouwd. Dat is helemaal een compleet ander vraagstuk. Nou ja, dat wordt blijkbaar niet begrepen. Ik vraag meneer Burger af of dat niet tot de kern is waar het om draait.
Leden van de commissie, ik wil u toch vragen om niet weer de hele discussie van de eerste termijn over te gaan doen, maar kort uw advies richting de raad te formuleren. Meneer Burger, aan u het woord.
Bespreekpunt.
Meneer Schel.
Ik dank u wel. Ik zal me niet bezondigen aan allerlei toestanden. U kunt me helemaal vertrouwen dat er gaat. Nee, nou ja, we hebben het betoog van de wethouder gehoord. Het was wel te verwachten, overigens. Dat is helemaal in lijn met de ambtelijke adviezen daarin. waar we wel het nodige over gezegd hebben. De wethouder wijst door de raad vastgesteld beleid, en dat ligt er inderdaad, onze structuurvisie. Maar wij blijven het teleurstellend vinden dat nou datgene wat in de visie staat op in niet bepaald dynamische wijze wordt geïnterpreteerd. Volgens ons is er een norm waaraan je de verdere plannen zou moeten toetsen. En die norm is volgens mij helder verwoord in dat advies van de Rijksdienst, wat we al vaker hebben besproken. En ik ben het eens dat dit het bespreekpunt in de raad wordt.
Dank u wel, meneer Westphal.
Mijn advies aan de raad is om het voorstel zoals het vanavond voorligt over te nemen.
Meneer Barendrecht.
Het wordt ongetwijfeld een bespreekpunt. Ik denk dat wij dat ook vinden. Ik heb eigenlijk niets toe te voegen aan datgene wat ik in eerste termijn gezegd heb. Ik wil nog één opmerking maken. Ik vind net het niveau van de manier waarop er net gecommuniceerd werd en over het onderwerp gesproken werd, krijg je bij mij de handen niet voor op elkaar.
Dank u wel. Dan concludeer ik. Nog een vraag gesteld aan u, het woord wethouder Kokker.
Voorzitter, dank u wel. Ik wou nog even opmerken dat het advies van de RCA, gelet op het feit dat de gemeente zich op het standpunt stelt er niet aan mee wil werken, dat dat niet relevant is. En ik wil ook nog even opmerken dat er geen advies is ten aanzien van woning van de Welstandscommissie. Dat moet u zich wel goed realiseren. Het staat niet in de stukken. De Welstandscommissie heeft zich daar niet over uitgesproken. Gaat daar ook niet over in deze fase. Dan is er een vraag, er is een opmerking gemaakt door de heer Kruiswijk met betrekking tot nut en noodzakelijkheid. De enige escape die er is naar de provincie toe, ligt op het gebied van het aantonen van nut en noodzakelijkheid. En voor het aantonen van nut en noodzakelijkheid neem ik aan dat u kennis heeft genomen van de spelregels die erop van kracht zijn. En dat betekent dat de woning in de eerste plaats moet passen in het regionale bouwprogramma. In de tweede plaats dat deze woning op geen enkele andere plaats kan worden gerealiseerd. En dat dit de enige manier is om die woning te realiseren. Dus dat is ook aan hele strenge regels onderhevig. Dus ik zou u aan willen raden dat als u bepleit om die weg te gaan, dat u zich dan ook bewust bent van de spelregels die erop van kracht zijn.
Voorzitter, kleine interruptie. Nee. Okay.
Ik wil echt niet de agendapunten afsluiten. Nee, okay. Niet meer aan een derde termijn of verder. Ik wil samenvatten, concluderen dat de VVD en D66 positief zijn over het voorstel zoals het voorligt. Dat liberaal Bloemendaal daar ook naar tendeert. En dat het CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid zich niet in het voorstel kunnen vinden en dat dit een bespreekpunt wordt in de raad van 23 februari. Dan komen we bij agendapunt 10, het duurzaamheid en milieuprogramma 2012. De stukken zijn u al eerder toegezonden voor een eerdere vergadering. Die mag ik daar over het woord geven. Meneer Kruiswijk. Ik breng nog even in herinnering dat het artikel 24 van de wet Milieubeheer schrijft voor dat de gemeenteraad jaarlijks een gemeentelijk milieuprogramma vaststelt en dat het college dat thans voordoet met het ontwerp van een duurzaamheidsprogramma en een milieuprogramma voor 2012 ter vaststelling. Meneer Kruiswijk.
Ja, ik ben blij dat ik de aftrap weer mag verrichten. Voor GroenLinks is dit natuurlijk een belangrijk onderwerp. We hebben vorig jaar al geconstateerd dat het plan op de goede weg is. Dat het namelijk vollediger is. Dat zien we dit jaar ook weer. Ook aspecten als openbare verlichting, afvalinzameling die belangrijk zijn als het om duurzaamheid gaat. Die komen in dit plan uitgebreid aan de orde. Het is dus completer. De kritiek is dus beperkt. Kritiek zien wij ook als enkele opbouwende punten en een paar vragen ook aan de commissie of ze daarin willen meegaan. Het maken van het plan kostte maar liefst zo'n €8.000. Dat is wel veel. Maar die uitgave is ook nuttig voor planvorming, sturing en rapportage. En ook hebben wij er wat aan gehad aan al die inspanningen, omdat er duidelijke voorbeelden in staan van hoe de gemeente omgaat met duurzaam inkopen. Dat is een ander punt dat we eerder aan de orde hebben gesteld, waarbij we eigenlijk niet goed wisten wat de criteria waren van deze gemeente om duurzaam in te kopen en hoe dat werkte richting, Stichting Rijk, die voor ons de uitbesteding voor een deel doet. Dat weten we nu beter. Het niet houden van een milieumarkt, dat past, om het zo te zeggen, in het alternerend denken van het college. En ook GroenLinks kan zich daar wel in vinden, vanwege de verhouding tussen kosten en opbrengsten. De effectiviteit van wijk- en huishoudengerichte besparingsacties schatten we hoog in. En nou nog wat kleine punten om wat te verbeteren. Pagina 4, daar hebben we het over initiatieven vanuit huurders die af worden gewacht om energetische kwaliteit van hun woning te verbeteren. Nou, GroenLinks redeneert, dat zal u bekend zijn, als het gemeentedoel is om ook de huurwoningen energiezuiniger te maken, dan mag de gemeente daar een plan voor maken en niet alleen afwachten op de initiatieven van bewoners. Tweede punt, ook pagina 4, de kosten voor een voetafdruk 2012, die zijn €2000 als ik het goed zie. En die leidt dan tot compensatiemaatregelen, is al gepland van ongeveer €5000. GroenLinks stelt voor om die voetafdruk toch maar niet te laten maken voor €2000. Dat scheelt weer €2000. En voor ongeveer €6000 gewoon in te zetten op compensatiemaatregelen. Want dat is kennelijk een mechanisme dat we kennen. Nou, dan heb je €1000 bespaard en dan doe je die compensatiemaatregelen. Een minimumeis, pagina 5, toepassen van dimbare verlichting is niet te realiseren. Nou, kijk, ik snap wel dat dat voortkomt uit de beslissing van de Raad om voorlopig niet te dimmen. Maar de uitspraak is niet gedaan omdat het technisch niet kan of omdat het uiteindelijk niet kan. De uitspraak is gedaan omdat we inzetten op LED-verlichting in de eerste plaats. Dat zo interpreteert GroenLinks dat althans. Pagina 10, als het GPR8 voor het gemeentehuis binnen 10 tot 12 jaar terug te verdienen is met die warmtekrachtkoppeling. Nou, dan moeten we het ook doen. De vraag is nog wel even, hoe is die afschrijvingstermijn geregeld voor die warmtekrachtkoppeling in de plannen voor het nieuwe gemeentehuis? Pagina 11, onderaan tenslotte, maken we prestatieafspraken met de woningbouwvereniging over aparte afspraken over duurzaam bouwen? Of nemen we aan, dat nemen we aan, zijn dat onderdeel van de te maken afspraken? Is het onderdeel van de te maken prestatieafspraken of worden er aparte afspraken gemaakt? Dat waren onze opmerkingen en vragen.
Dank u wel, meneer Kruiswijk. Wie verder van de commissie over? Meneer Wiedeman.
Dank u, voorzitter. Ja, hier ligt weer een uitgebreid ambitieus plan die we ook als VVD in principe ondersteunen. Ook de VVD hecht aan duurzaamheid en milieubescherming. Ik kan het niet nalaten om dat nog te benadrukken. Wel achten wij het van belang dat de bedragen die hiervoor worden gevoteerd smart bestendig zijn en deze ook taakstellend moeten zijn. Nut en noodzaak, daar hebben we het weer, moeten de sleutelwoorden zijn en uitgaven moeten tot resultaten leiden. Ik heb een aantal punten die ik nader wil becommentariëren. Dat gaat over punt 2.3, duurzame verbouw. En dan over de wijkgerichte aanpak energiebesparing van woningen. Als financiële randvoorwaarde wordt een budget gevraagd van €25000. Dit omdat men als middelgrote gemeente stelt een bedrag tussen de 20.000 en de €30000 nodig te hebben. Bloemendaal is met zijn 22.000 inwoners, bij mij weten, geen middelgrote gemeente, maar een kleine gemeente. Daarbij past volgens ons een budget van hooguit €10000. Dus graag zou ik van de wethouder willen weten hoe die redenering gestand wordt gehouden op basis van de term middelgrote gemeente, wat ik betwijfel. Tweede punt gaat over mobiliteit, verkeersbeleid, dat is 2.4. Maatregelen op het parkeerterrein het wet als PR-terrein te kwalificeren om daarmee het verkeer op de zeeweg tot aan het strand te beperken, is volgens ons een halfzachte oplossing. Dit leidt niet tot minder strandverkeer door onze dorpskernen, met name door Overveen, want daar ondervinden bewoners juist overlast. Tevens zal het voorstel de toch al belabberde parkeerinkomsten aan de kop van de zeeweg nog meer doen verslechteren. Volgende punt, duurzaam bedrijfsleven en horeca. Over de duurzaamheidsaspecten meenemen in de bedrijfscontroles. De VVD is erop tegen wanneer gemeenten interveneren in de bedrijfsvoering van ondernemers en hun weer opzadelen met nieuwe regeltjes. Ondernemers moeten daarentegen wel worden voorgelicht. En daar moet het bij blijven. Ten slotte, duurzaam gedrag over de milieumarkt. Het moet geen standaard gebruik zijn om vrijvallende bedragen vanwege afgelaste activiteiten elders aan te wenden, omdat budgetten nu eenmaal opgemaakt moeten worden. Ik vind dat een verkeerd uitgangspunt en vervallen bedragen dienen terug te vloeien naar de algemene reserves. Tot zover mijn eerste bijdrage.
Dank u wel, meneer Wiedeman. Wie verder van de commissie over dit onderwerp? Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Allereerst wil ik complimenten toch wel geven aan het stuk wat elk jaar beter te lezen is. Duidelijker is voor ons als raad over hebben we precies wat doen wij nou als gemeente Bloemendaal aan milieu. En dat in dit stuk kan je dat gewoon rustig goed lezen en het is helder en controleerbaar. Dat toch over de veranderingen of over de voorstellen die erin staan. Met een beperkt budget, dat moet kunnen geruststellen, proberen wij milieu, wat ook volgens mij ook in ons collegeprogramma staat als speerpunt, een voet en handen te geven. Goed voorbeeld tot nu toe vond ik daar altijd een milieumarkt, waarbij je daar toch ziet dat je met een beperkt budget laat je andere mensen enthousiast maken. Het is niet de gemeente Bloemendaal die op dat moment milieuvoordeel hebt, maar het zijn de burgers die de milieumarkt bezoeken. De gemeente Bloemendaal faciliteert daarin. Als gemeente zijn wij toch de betrouwbaarste overheid in den landen, dat moeten we ook goed beseffen. Dus een milieumarkt georganiseerd door de gemeente wordt daarin ook hoog aangeschreven. En dat zag je ook wel in de bezoekersaantallen, zeker zoals dat, dus ik ben een keer bij geweest hier in dit gemeentehuis werd gehouden. Dus dat vind ik erg jammer, dat juist, ik denk van nou, daar pakten we echt meer waarden. Met minder geld bereiken we meer. Dat we dat, hier voorgesteld wordt om dat te schrappen.
Meneer Kruiswijk bij interruptie.
Ja, kleine vraag aan D66. Kijk, die discussie heeft bij GroenLinks ook gespeeld. En toen heeft men gezegd op een gegeven moment, als je dan voor weinig geld veel wil bereiken, dan zie je bij de afgelopen milieumarkt dat er toch betrekkelijk weinig mensen waren met een best wel heel grote organisatie. En dat er voor dat geld een enorme slag gemaakt zou kunnen worden in websiteverbeteringen. Er zijn gemeentes die veel mooiere websites hebben waar mensen geleid worden naar adviezen om geld te besparen op milieugebied, om milieumaatregelen te doen in een huishouden, om milieuinspanning te doen. Prachtige sites, duurzame gemeentesites, Zeist bijvoorbeeld. Een heleboel mooie voorbeelden. Nou, voor €2000 kan je daar heel ver in komen. En dan bereik je veel meer mensen, heb ik het idee. Dus wij zullen dat als alternatief graag er tegenover. Hoe denkt D66 daarover?
Daar denk ik het volgende over. Denk als wij als kleine gemeente, of misschien middelgroot, maar dat gaan we straks nog vernemen, er niet mee moeten pogen om de beste informatie in zaken duurzaam bouwen aan de inwoners van je gemeente te kunnen verkondigen. Dat is iets wat voortdurend verandert. Waar trouwens ook wel de mening van deskundigen in veranderen. Daar zijn andere websites, waaronder die van het ministerie, zeer geschikt in. En die hebben een veel groter team daarin ook, wat constant zeg maar, in de gaten houdt wat zich afspeelt. Dus daar heb ik daar meer vertrouwen in. Dus ik zie daar nou niet, ik zou niet zeggen van pak dat geld over de milieumarkt en zet het in de website. Dat zou niet mijn voorkeur zijn. Het klopt dat het de afgelopen milieumarkt wat minder bezocht is. Tegen moeten wel beseffen natuurlijk dat een hoop organisaties die daar aanwezig waren, uit hunzelf daar zijn. Dat die niet betaald worden vanuit het milieubudget. Hè. Wij faciliteren in deze. Dus vandaar wil ik aangeven, juist door die faciliterende rol, dat je met een klein budget een hoop bereikt. Goed, dat is mijn ding. Over de verlichting. Ja, dat is wel opmerkelijk dat gezegd wordt van ja, daar kunnen we ons milieu doel niet halen wegens het abonnement van de raad. Ik heb dat een beetje opgezocht. Het frappante daarin is dat verlichting tegenwoordig ook wordt gelabeld. Dat je voor verschillende verlichtingtypes kan kijken welk label eraan zat. Voor LED bestaat geen label. Die kan je dus ook niet typeren. En dat komt mede door dat die zo zuinig is. Strikt gezien zou je misschien gelijk hebben van wij kunnen het doel niet halen, want ik kan er geen label aan vasthalen. Maar goed, we kunnen ons wel bedenken dat het allerbeste label is. Over dimmen, nou, dat is het GroenLinks ook aangegeven. We hebben daar natuurlijk wel een vrijheid in gegeven. Van ik zeg, nou, met LED kan je laten oplichten op de momenten dat het nodig is. He, op de momenten dat iemand door een straat heen wandelt of fietst. Het LED heeft ook het grote voordeel dat je het uit kan doen als het niet nodig is. Daar valt meer te behalen dan met dimmen, hè, wat gewoon een op tijd gebonden een verlaging is. Iets wat ik ook nog wel mee heb gegeven, dat was eigenlijk al in eerder termijn in het amendement over de LED-verlichting. Dat zijn de Green Deals. Op dit moment is nu de tweede tranche bij de Rijksoverheid. En er worden overheden gevraagd om daarvoor in te schrijven. Graag verneem ik hoe het college daar tegenover staat. Dat was voor eerste termijn.
Dank u wel, meneer Westphal. Meneer Schel.
Dank u wel. Voorzitter, ik kan kort zijn, dit in tegenstelling tot het vorige agendapunt. Wij staan positief tegenover deze nota. En waar ik zonder meer bewondering van heb, is toch de hele concrete wijze waarop eigenlijk alle aspecten die met milieu te maken hebben, u dat voor het voetlicht brengt. Er zijn een aantal dingen die mij wel zijn bijgebleven. In uw inleiding zegt u dat wij als gemeente, dat wij aanjager en inspirator zijn. Dat is een behoorlijk ambitieuze uitspraak is dat, en zeker bij zo'n klein budget. Dus met dat in mijn achterhoofd heb ik een paar zaken eens doorgenomen en aanvullend. Andere collega's hebben al heel wat aspecten aan de orde gesteld, maar een paar dingen zijn even blijven hangen. Bijvoorbeeld zo zou ik heel graag weten, pagina 2.5, dat gaat over duurzaam bedrijfsleven en de horeca. Zie ik daar opeens staan dat in Bloemendaal een groep hoogopgeleide ondernemers een platform vonden. Ja, dat bekruipt mij. Misschien is dat een beetje raar van mogen laagopgeleide ondernemers ook meedoen. Maar goed, wat ik ook verder zie is, er zijn harde afspraken met Albert Heijn vestigingen gemaakt. Nou, Zaandam schudt op zijn grondvesten, stel ik me zo voor. Maar daar zit ik te denken, prima, mooi, maar... wat is dan de sanctie of op welke wijze gaat het dan mee om? Stel dat men niet de maatregelen neemt die wij zouden wensen. Een ander punt, maar ja, hier bespreken we natuurlijk niet de strandnota, maar u maakt wel een opmerking in de nota over het effect wat er zou kunnen worden bereikt. Als de strandpaviljoens, als die permanent zouden zijn, dan kunnen ze maatregelen nemen. Goed, het gaat nu over de milieuaspecten, maar ik ben wel erg benieuwd of er misschien al wat lichte stappen in deze worden genomen. Want volgens mij wordt daar behoorlijk wat stoom en dat soort zaken de lucht in geblazen. Een ander punt gaat over uw paragraaf over clubgebouwen, maar ook over duurzame woningbouw in zijn algemeenheid. De wettelijke normen ten aanzien van milieu, die zijn natuurlijk voorschrijvend en voor de hand liggend als je die handhaaft, dat snap ik wel. Maar ik kan niet zo goed zien wat wij nu extra doen, gezien onze aanjagende en inspirerende functie. Zijn er ook dingen die we buiten of boven het wettelijke kader doen? Laatste punt, duurzaam gedrag. Er is al een opmerking gemaakt over de educatie, dacht ik. Ja, mij, maar goed, wat kunnen we voor dat budget doen? Koos de vuilnisman, die gaat langs, geloof ik. Maar ik mag toch hopen dat dat niet het enige is de wijze waarop wij de scholen in staat stellen tot educatie te komen. En in die zin, ja, zou ik ook zeggen, we zouden eigenlijk juist om duurzaam gedrag te promoten, zouden we aan die educatieve kant zouden we heel veel aandacht aan moeten gaan besteden. Maar goed, ik realiseer me met over welk budget dat we het hebben. Maar ik zie uit naar uw antwoord, mevrouw de wethouder. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Schel. Meneer Burger.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan kort zijn. Er zijn heel veel opmerkingen gemaakt. Ik ga er geen opmerkingen aan toevoegen. Wij staan positief tegenover dit plan. En wat ons betreft kan het als hamerpunt naar de raad.
Dank u wel, meneer Burger. Meneer Barendrecht. Nog geen standpunt van de fractie hierover?
Wederom de berg papier, maar wij gaan mee in het plan.
Dank u wel. Wethouder Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op de eerste plaats Hartelijk dank, commissie, voor uw complimenten. Dat u vindt dat het plan vollediger is. Dat u het kunt ondersteunen, dat u het helderder vindt, beter, compacter. En wat ik zelf ook constateer is dat het plan beter gaat leven in de organisatie. Want u signaleert terecht dat op een aantal onderdelen er nog verbetering kan zijn. En dat heeft ermee te maken dat wij vinden vanuit milieu dat milieu niet iets is van het teammilieu, maar milieu, duurzaamheid is iets van onze hele organisatie. En je ziet dat de ene afdeling daar al veel verder mee bezig is dan de andere afdeling. Maar wij promoten dat natuurlijk, dat men dat meer ziet. In eerste instantie waren sommige stukken nog langer en beter van sommige afdelingen. Maar die heb ik wat compacter gemaakt om de verschillen niet al te veel te laten opvallen. Wat ik heel prettig vind om te melden, dat is dat, ik vandaag ondertekening heb gedaan met het CO2-servicepunt. CO2-servicepunt is van de provincie. En daarin zegt de provincie ook, wij willen u ondersteunen, gemeente Bloemendaal. Wij willen u subsidiëren, gemeente Bloemendaal. Want u heeft een heel goed duurzaamheidsplan. En omdat u dat plan heeft, willen wij dat ook doen. Dus daar ben ik heel blij mee. Er zijn meerdere gemeenten in onze provincie die dat kunnen. En ik ben blij dat ik tot die categorie hoor. Want de ondersteuning van het CO2-servicepunt is gratis en heel handig.
Een vraag van de heer Kruiswijk.
Wat bedoelt de wethouder met u heeft een heel goed duurzaamheidsplan als de provincie dat zegt? We hebben het hier over duurzaamheids- en milieuprogramma. Bedoelt u dat wat wij nog moeten goedkeuren?
Ja, dat bedoel ik.
Oké, niet de visie, maar het programma.
Nee, maar ze bedoelen, ze hebben alles gelezen, ze hebben onze visie gelezen. Maar het gaat natuurlijk met name om het programma zoals wij dat willen gaan uitvoeren. Want het is een heel praktische ondersteunende organisatie daar bij die provincie. Een tweede wat ik u wil melden is dat wij in de regio en ook ondersteund door het CO2-servicepunt bezig zijn tot de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. En dat betekent dat die zonnepanelen, zelfs als wij dat in de regio zouden doen, maar misschien zelfs wel in de hele provincie Noord-Holland, dat de kosten van de zonnepanelen aanmerkelijk zullen dalen. Ik zal u daar zo snel mogelijk over informeren als dat tot een praktische uitvoering zou kunnen komen. Verder hoor ik de VVD met name ook zeggen, het moet smart zijn en taakstellend. En veel in de uitvoering zetten en weinig in de plannen. Nou, dat is ook eigenlijk wat wij doen. U moet zich realiseren dat wij in het verleden 50.000 euro hadden voor onze milieuagenda, hè, voor de kleine dingen, dat lijstje wat u nu ziet. En dat we daarnaast twee reservepotten hadden waaruit we de zonnepanelen en de energiebesparende maatregelen van onze bewoners betaalden. En de reservepot waarin we de scholen en de sportverenigingen kunnen faciliteren. Ik heb u nog nooit om extra geld gevraagd. Wat wij doen is, als wij iets overhouden van onze gewone milieuagenda, en dat hebben we dit jaar ook gedaan, dan voegen we dat toe aan die reservepot. Dit jaar hebben wij bijvoorbeeld, omdat de wachtlijst voor zonnepanelen en duurzaamheidsmaatregelen die aan ons werd gevraagd, was zo groot dat we hebben gezegd, we willen die wachtlijst verkleinen. We kijken of we nog wat geld over hebben uit de milieuagenda. En dat zetten we in het potje om dat te betalen. Dan doe ik dus niet precies wat u zegt. Maar ik vind ook niet, meneer Wiedeman, dat ik dat moet doen. Want u zegt, alles wat ik over heb is voor de algemene middelen. Dat in bepaalde gevallen heeft u daar gelijk in, maar in dit geval niet. Ik heb een budget van 50.000 euro als portefeuillehouder voor een speerpunt, een belangrijk speerpunt. En ik vind dat eigenlijk een gering bedrag voor de dingen die wij doen. Daarnaast benut ik het heel nuttig, hè? Ik vul er ook nog de reserves mee aan. En ik heb binnen mijn programma de mogelijkheid om te schuiven met budgetten. En dat doe ik dan eigenlijk ook nog zelfs binnen dit kleine stukje milieu. Dus ik ben het niet met u eens dat die gelden moeten terugvloeien naar de algemene middelen.
Meneer Boeink.
Voorzitter, dat komt op. Ik heb een vraag aan de wethouder op dit punt even. Wij hebben in de vorige begroting, waar we goedkeuring gegeven hebben, hebben wij toen gezegd dat allerlei toegesplitste uitgaven, dat we daar eigenlijk nog even een punt achter wilden zetten en eerst eigenlijk wilden horen wat toen het plan was. Dat hebben we een jaar geleden tegen u gezegd en daar bent u eigenlijk niet op teruggekomen. Dat is ongeveer een bedrag van 40.000 euro. U bent er niet op teruggekomen en u heeft wel afgelopen jaar heeft u dat bedrag her en der toegezegd aan uitgaven, aan activiteiten. Een van de activiteiten was dat u opnieuw een onderzoek heeft laten doen naar, naar het dorpshuis, naar de WKO-oplossing. En we waren daar verbaasd over, want we dachten dat we de afspraak hadden dat we eerst even een wat nadere begroting zouden zien voordat u uitgaven zou doen. Is dat niet zo?
Dat ben ik niet met u eens. Oh, was te vlug. Want ik kan me nog heel goed herinneren dat mevrouw Zoetmulder zelfs het voorstel deed om die verschillende onderdelen niet te splitsen en het één geheel te laten. En dat ze de wethouder daarin vertrouwde dat ze met dat milieu goed om zou kunnen gaan.
Meneer Boeienk.
Dus voorzitter, de wethouder zegt dat wij niet goed genoeg hebben geformuleerd wat onze gedachtegang erover was. Dat kan. Dan moeten we dat nauwkeuriger zeggen. En dat gaan we vervolgens vastleggen in de begroting CQ, in de actielijst die we de hele tijd elke maand doornemen. Ja, dat kan.
Wethouderschap.
Nou kijk, de vraag is hoe u daar als raad mee om wil gaan. Krijgt een portefeuillehouder een budget van 50.000 euro... En daar ligt een heel programma onder. Ik denk dat er maar weinig budgetten zijn van 50.000 euro waar zo'n gedetailleerd programma onder ligt. Er zijn maar weinig portefeuillehouders die dat ook met u delen. Ik doe dat ook ieder jaar. Als je formeel gaat kijken naar de bevoegdheden van de raad en het college, dan heeft het college gewoon die bevoegdheid. En van die bevoegdheid heeft het college gebruik gemaakt. Ik kom even verder op de andere zaken over de CO2-voetafdruk, de suggestie van de heer Kruiswijk om dat niet te doen en te zeggen voeg dat bedrag nu toe aan die compensatiemaatregelen of op een andere manier in ieder geval daar nuttige invulling aan wil geven. Daar kun je op twee manieren over nadenken. Ik heb zelf toch wel even de behoefte om met name te zien, want die voetafdruk gaat over de gemeentelijke organisatie, hoe wij er als gemeente in staan, omdat ik zelf eigenlijk nog wel wat meer actie zou willen zien op onze eigen gemeentelijke initiatieven van deze organisatie met de betrekking tot de duurzaamheid. Dus af en toe moet je gewoon wel even testen hoe ver staat het ermee. Dus zelf heb ik die behoefte wel, dat zeg ik jullie even bij. Dan heeft u iets over het duurzaam inkopen. Ik moet u eerlijk zeggen, daar heeft Rijk mij nog niet voldoende op gereageerd. Dus ik ben nog met Rijk daarover in onderhandeling om die duurzaamheid wat nadrukkelijker in het inkopenbeleid tot uiting te kunnen komen. Dat is nog niet afgerond. Huurders en onze gemeentelijke woningen. Het is eigenlijk het taakgebied van mijn collega de heer Kokke. Maar we hebben in deze gemeente de afspraak gemaakt met elkaar dat de gemeentelijke huurwoningen die verkocht gaan worden zodra de huurder het pand verlaat, over het algemeen enorme kosten met zich meebrengen als we die woningen gaan updaten tot een echte niveau wat zinvol is in de duurzaamheid. En dat we dat dus alleen doen als er initiatief komt vanuit de huurder die zegt, samen gemeente, jij en ik, wij hebben het ervoor over om dat huis op te verbeteren. En als ze dat niet hebben, dan doen we dat niet. Want anders leggen we er als de gemeente eigenlijk veel te veel op toe. En dat is niet in het kader van u, meneer Wiedeman, smart en taakstellend bezig zijn en beperking van budgetten aanwenden. Dus wij vinden dat een onverstandige keuze. Nou, over LED en dimmen is het een en ander gezegd. En wij gaan proberen voor u een beheerplan op de openbare verlichting te ontwikkelen. En ik heb weer goed geluisterd wat u daarover heeft gezegd. Want medewerkers kijken ook soms alleen maar naar de besluitvorming en niet naar de zeg maar, op- en aanmerkingen die er nog worden gemaakt. En dat vind ik fijn dat u dat doet, want dan kunnen we dat meenemen. Dat u LED toch erg belangrijk vindt en dat het oplichten wel mag, hè? Dus het omgekeerd dimmen ook mag en dat er dus eigenlijk van u veel mag. Als we maar zorgen dat we binnen onze budgetten blijven, nou, daar ben ik zelf ook een groot voorstander van. De heer Boeienk, u vroeg meneer Wiedeman ook nog even over de afschrijving met betrekking tot de warmte-koude opslag. in dit gemeentehuis. Dat laat ik even aan mijn collega de heer Kokke over. U heeft gelijk, meneer Kruiswijk vroeg dat. Dat laat ik even aan meneer Kokke over. Duurzaamheid, onderdeel van de prestatieafspraken. Prestatieafspraken maak je altijd samen, dat is van beide kanten. Als het aan mij ligt, zou ik die prestatieafspraken op het gebied van duurzaamheid graag meenemen. Ik weet niet wel hoe het eruit gaat rollen. Als ik de woningbouwcoöperaties zo'n beetje ken, dan heb ik het gevoel dat ze dat absoluut zullen doen. Als u aanwezig was in Vogelenzang bij het benoemen van de woningen al daar en de appartementen, en u heeft daar door die woning gelopen met die warmtekamer. Meneer Burger, u was erbij. Ik voelde het zelfs door de dikke zolen van mijn laarzen heen. En als u dan het enthousiasme hoort van de bewoners, de oudere bewoners die daar wonen en hoe ze prettig ze of ze het vinden, nou dan ben ik heel blij dat Brederode daar die forse investering heeft gedaan en ons in de gelegenheid heeft gesteld om daar eventueel bij het dorpshuis Vogelenzang, als ik dat aan u voorleg, aan te haken.
Meneer Kruiswijk, een van de problemen bij die warmtekrachtkoppeling is dat het bij extreme vorst moeilijk warm te krijgen is. Zijn die bewoners nog zo tevreden de afgelopen weken?
U brengt me aan de. Ik heb er nog niets over vernomen, dus ik verwacht niet dat er problemen zijn. Maar we gaan. Ik zal eens beluisteren, meneer Kruiswijk.
Heer Boeienk.
Ja, voorzitter, misschien dat ik wat opheldering kan verschaffen, heel kort. De WKO-installatie doet gewoon in doorsnee haar werk. Maar als het winter wordt, zit er gewoon een gasketel bij en wordt de warmte door gasketels geleverd. Dus hier wordt helemaal niet 100% duurzaamheid gerealiseerd, zoals allemaal ons beeldvorming is. Maar er wordt gewoon voor een 3 maanden in de winter wordt gewoon gas gestookt erbij.
Mevrouw Scherp.
Ja. Nou, misschien moeten we eens een keer een excursie doen in die ketelruimte van die. De ondernemer heeft dat ook aan u aangeboden. Omdat u daar eens gaat kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Als u dat wil, wil ik dat wel voor u regelen. Dan kunt u eens kijken hoe dat allemaal in elkaar zit. Ik ga even door met de vragen van de heer Wiedeman. Meneer Wiedeman had het over het budget van 2030 voor kleine gemeenten in relatie tot de middelgrote gemeenten. Meneer Wiedeman, het is natuurlijk altijd een begroting en het is een ambitie die je hebt om te kijken of je doelen kan realiseren. Het is een begroting, dus we hebben een bedrag op die begroting opgenomen. Als we dat geld niet nodig hebben en er zijn te weinig bewoners die daarin mee willen gaan, dan besteden wij dat geld daar niet voor. Dan is dat geld, wat mij betreft, goed om in de reserve te stoppen. Om daar weer bijvoorbeeld de sportinstellingen, de sportverenigingen of de scholen of de particulieren in te ondersteunen voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen van te bekostigen. Dus dat ligt niet helemaal vast. Daar moeten we gewoon even kijken. Het is een van onze belangrijkste projecten. Of dat zal gaan werken, dat weet ik niet. Dat is gericht op de oudere woningen die je met energiebesparende maatregelen heel veel verder kan brengen in de duurzaamheid. Maar het is afhankelijk van, laat ik maar zo zeggen, hoe dat bij de bevolking landt. Of dat ook tot resultaat zal leiden. En ik meld het er nu. Als het goed gaat, hoort u het. Als het niet goed gaat ook. Maar dan ga ik u vertellen hoe we dat op een andere manier in gang kunnen zetten. En ik kijk even naar mijn linkerbuurman. Volgens mij hebben wij u ook bericht over het feit dat wij dit jaar een stukje van ons milieubudget weer in die reserve gingen stoppen voor die duurzaamheidsmaatregelen. Mobiliteit, parkeren op het wet. Ik ben het met u eens dat dat daarmee de oplossing nog niet is dat we door onze gemeente heen moeten rijden. Het is met name bedoeld voor de momenten dat er enorm geparkeerd wordt op de kop. Dat de kop dus vol is van parkeren. Dat de mensen in de bermen gaan staan. En dat we dan als dan het wet kunnen gebruiken. Dat natuurlijk ook zo is dat we bij voorkeur voor dit gebied gaan parkeren. Daar zijn wij natuurlijk een groot voorstander van. Maar dat is iets wat wij niet 1, 2, 3 kunnen realiseren, maar wel we als regio mee bezig zijn. En dat is dat we aan de kant bij IKEA, waar ook het station is van Halfweg, hè, waar Haarlemmerliedenspaan bouwde een nieuw station krijgt, dat al daar ook en geparkeerd kan worden, zodat mensen daar hun auto neerzetten en daar de trein pakken naar zee. Dus we werken wel aan de toekomst, maar in die tussentijd moet je ook kijken van welke maatregelen kunnen we nemen. En op dit moment is het wet een mooie escape om voor een aantal parkeerplaatsen, en dan heb je het niet over hele grote aantallen, maar wel aantallen om die piekbelasting op die kop op te vangen.
Meneer Westphal.
Dank u voor het. Ja, begrijp ik het goed, wethouder, dat het milieuvoordeel in het beschikbaar stellen van de parkeertrein op het wet is de beschadiging die je voorkomt op de duinrand op de kop van de zeeweg? Is dat het milieuvoordeel? En hoe verhoudt zich dat tot de beschadiging van het parkeerterrein op het wet ten opzichte van de kop zeeweg?
Nou, het parkeerterrein op het wet wordt niet beschadigd. Er ligt op het ogenblik een enorm parkeerterrein op het wet. Veel mensen weten niet hoe groot of dat is, maar het is werkelijk gigantisch. Dat wordt absoluut niet benut. In de nieuwe plannen die de PWN daar heeft om daar een bezoekerscentrum te realiseren, wordt het aantal parkeerplaatsen al enorm teruggebracht. Wij hebben alleen aan de provincie, aan de PWN gevraagd om een aantal parkeerplaatsen daar extra te hebben om te voorkomen, zoals bijvoorbeeld een jaar geleden gebeurt, dat wij de kop van de zeeweg aan de linkerkant bij de Oude Vaandelsbelt hebben moeten maaien, omdat er een enorme toeloop aan toeristen zouden komen en bezoekers van het strand. En dan is dat gemaaid en dan is die natuur daar beschadigd. Of er staan heel veel mensen in de berm van de zeeweg. En dat willen wij voorkomen. Want dat is een milieuschade die niet makkelijk recht te breien is. En als je een parkeerterrein goed inricht, en de PWN is dat van plan, ook om te voorzien van bomen en op een goede manier, dan wordt die natuur daar niet beschadigd.
Meneer Westphal.
Ja. Ik zit toch we hebben het over het milieuprogramma wat hierin zit. En ik ken de dagen ook waarop zeg maar, de auto's in de berm staan. En ik weet ook hoe grote file het nog bij de A9 op dat moment staat. Wat ik voorzie als wij een parkeerterrein beschikbaar stellen dat de aanzuigende werking toeneemt, dat die ook volschipt. Ik bedoel, er zijn meer auto's in Nederland dan er op het PWN-terrein kunnen staan. En dat uiteindelijk de toeloop op de kop onverantwoord hoog blijft, dus dat de beschadigingen die we proberen te voorkomen door het beschikbaar stellen van het parkeerterrein, dat dat niet veroorzaakt dat de auto's die normaal gesproken in de berm staan, nu 6 kilometer daarvoor een auto neerzetten. Die rijden gewoon door tot het strand en zetten hem daar nog steeds neer. Hoe ziet het college dat?
Nou, voorzitter, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat die auto's daar omkeren en terugrijden naar het wet. Het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat het parkeerterrein uitlokt tot intensief parkeren voor zeg maar buiten de regio. Maar u moet zich ook realiseren dat binnen de regio een heleboel mensen wonen die ook de auto pakken. En die gaan niet terugrijden naar IKEA om daar hun auto neer te zetten en dan de trein te pakken. Dus ik denk dat je op verschillende paarden moet wetten, om het zomaar eens even te zeggen. En dat je door ervaring wijs geworden, en dat hebben we ook afgesproken met de PWN, als blijkt dat dat parkeerterrein niet voldoet of gedowngrade kan worden omdat het niet wordt gebruikt, dat we dat dan ook gaan doen.
Meneer Westphal.
Tot één opmerking, want dat is wel frappant. Want ik ben er over mening, ik ben benieuwd wat uw mening daarover is, dat de mensen die woonachtig zijn tussen die IKEA, Haarlem en het strand zich niet met de auto richting het strand moeten bevegen, maar gewoon de fiets moeten pakken of lopend. Hoe ziet u dat?
Nou, ik ben het met u eens. Die mensen moeten natuurlijk bij voorkeur de fiets pakken. Maar dat zal niet iedereen doen.
Dan zit er toch het punt erin dat wij dan faciliterend werken aan het autogebruik door het middel van beschikbaar stellen van een parkeerterrein dat niet strookt tegen fietsgebruik.
Dat vind ik niet. Ik vind dat wij op dat moment gewoon kijken naar wat er aan behoefte is bij mensen hier. En niet iedereen, als jij met 3 kleine kindjes naar het strand gaat en je moet een heleboel meenemen en je wil daar de hele dag zijn, dan kan ik me zo voorstellen dat er ook mensen zijn die gewoon de auto nemen. En natuurlijk gaat de voorkeur uit naar de fiets, maar dat zal niet bij iedereen gebeuren. En dan heb ik liever dat ze netjes geparkeerd staan op het wet, als dat ze met hun auto in de berm staan op de kop. Voorzitter, ik ga door naar de parkeerinkomsten. Ja, dat vind ik een ander probleem, maar ik verwacht niet dat dat daar aanzienlijk onder zal leiden. Ik heb een vraag van de heer Wiedeman en ik wil even vragen of hij mij nog de bladzijde kan noemen. Dat ging over interveneren in de bedrijfsvoering, want ik wil natuurlijk niet interveneren in de bedrijfsvoering. Dat wil dit college niet, want dit is een liberaal college, dus die wil niet interveneren in de bedrijfsvoering van ondernemers.
Nee, dat dacht ik ook. Dat ben ik helemaal met u eens. Dat gaat over de duurzaamheidsaspecten meenemen in de bedrijfscontroles. En daar schrijft u, energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar worden desnoods, indien wettelijk mogelijk, afgedwongen. Dus dat vond ik een beetje hard overkomen en toch als teken van interventie in de bedrijfsvoering bij de ondernemers.
Ja, nou ja, als het inderdaad wettelijk kan worden afgedwongen, dan ga ik dat ook doen. Want als je voor je duurzaamheid gaat, dan let je ook op wat je ondernemers doet. Ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen, want ik zie in deze regio eigenlijk heel veel ondernemers die voorop lopen. En Albert Heijn is daar een goed voorbeeld van. En op dit moment zijn ze ook bezig om te kijken naar het duurzaamheidsgordijn, zodat niet alle warmte naar buiten loopt. Dus ik zie dat niet zo stellig als het hier misschien staat. Het is een verplichting in de wet Milieubeheer, zegt hier mijn ondersteuning. Dus dat wil ik er nog even aan toevoegen. Even kijken, de milieumarkt. Meneer Westphal, ik vind het ook een heel goed initiatief. Ik word er ook altijd heel vrolijk van. Het was vorig jaar ook weer een heel geslaagd fenomeen. Alhoewel betrekkelijk weinig bezoekers, maar in zijn geheel toch heel geslaagd. Het vergt wel een enorme inzet van onze medewerkers om het te organiseren. En het brengt toch wel aardig wat kosten met zich mee. Dus wij vinden het goed om dat gewoon één keer in de 2 jaar te doen. Dan kunnen we ons er helemaal voor inzetten. En dan doen we het volgend jaar in een andere kern. De website. Nou, de website. Wij willen bij voorkeur onze eigen website Bloemendaal doorlinken naar bestaande websites. En ik zou me zo kunnen voorstellen als dat zonnepanelen-initiatief ontstaat, dat het CO2-servicepunt daar een website op ontwikkelt, waardoor wij onze mensen weer kunnen doorlinken naar die website. Zo wil ik het doen en eigenlijk liever geen geld uitgeven voor een nieuwe website. Heb ik over gehad, over dimmen en leds en green deals. Ook bij openbare verlichting, daar kan ik even geen antwoord op geven, meneer Westphal. Dan moet ik even terugkoppelen in de organisatie. Dus ik neem, kun jij daar een antwoord op geven misschien?
Nee.
Dat zit bij de afdeling OV. De heer Schel was ook positief, had het over de hoger opgeleide. Ja, nee, natuurlijk meneer Schel, ook anderen mogen daaraan deelnemen. Maar we hebben toevallig, is misschien niet zo toevallig in Bloemendaal, maar in deze gemeente een hele grote groep energieke ondernemers, ZZP'ers met name, die samen heel veel willen doen en ook in de duurzaamheid in actie komen. En zowel ook belangeloos voor de gemeente iets willen ondernemen, maar zelf daar natuurlijk ook het voordeel van hebben. En ik denk dat die ondernemers een grote steun voor mij kunnen zijn in de ontwikkeling van dat energiebesparende maatregelen in die bouw van de 30e jaren woningen, want daar zitten ze ook met name in. Maar zo streng moet u dat natuurlijk niet zien. Permanente strandpal. Ja, wij zijn natuurlijk nog niet zo ver dat er permanente strandpaviljoens op het strand staan. Wij zijn nog in een fase van een plan van aanpak te maken voordat er de slemmingsplan komt. Mijn collega Kokke is daar mee bezig en dat zal niet zo lang meer duren voordat u bereikt, dat plan. En ondertussen verkeren de andere strandondernemers ook in een fase van dat wij gezegd hebben, het contract wat jullie nu krijgen, dat is eigenlijk tot de bestemmingsplanwijziging en daarna wordt het meer definitief. Dus voor hen zit er ook een vorm van onzekerheid in. En dat maakt dat ze niet zo staan te trappelen om heel veel te doen. Alhoewel ik met genoegen kan vertellen dat de windbol bij de reddingbrigade, dat die het uitstekend doet en dat die veel meer opbrengt dan dat ze ooit hadden gedacht. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om te melden. U heeft het over Koos de Vuilnisman. Ik was laatst even naar Koos de Vuilnisman toe op een school in Bennebroek. En die deed het verschrikkelijk leuk. Ik moet u zeggen, wat mij toen opviel, was dat die kinderen op die scholen helemaal niet gescheiden kunnen inzamelen. Daar wil ik wel wat aan gaan doen. Want op die school is 1 grote container en daar gooien ze alles in. Dus ik heb eigenlijk gezegd, dat is leuk, We moeten op die school, ze hebben wel een papierbak, hè, en de personeel brengt de flessen geloof ik weg, maar de rest is allemaal in één bak. Dat moeten wij gaan veranderen. Dat heb ik ook al in de organisatie uitgezet. Dat zou ik ook eigenlijk heel graag willen voor sportverenigingen, hè, want daar zit ook heel veel jeugd dat daar gescheiden wordt ingezameld. Maar ik kan u wel verzekeren dat we dat niet 1, 2, 3 kunnen realiseren. En de medewerker die dat moet doen, die zit tot zijn oren in het werk... omdat wij nogal wat procedures met betrekking tot het afval hebben lopen. En dat weet u allemaal. Educatief, ik ben daar nogal een beetje voorzichtig mee, meneer Schel. De scholen roepen altijd dat ze het heel erg druk hebben. Dus als ze wat willen doen, graag. Ik sta er volkomen open voor. Maar ik denk dat Koos de Vuilnisman eigenlijk op dit moment wel genoeg...
Ze kunnen die NME-subsidie ook nog
aanvragen. Oh, de NME-subsidie vragen ze aan. Dat doen ze ook altijd al. Dus de meesten doen best wel redelijk veel. En als ze zelf met een initiatief komen, nou, dan sta ik er wel open voor om te kijken of we dat kunnen honoreren. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld dat er vele scholen meedoen aan de Tata Cup. Heb ik u ook over geïnformeerd hoeveel dat er zijn. En nou, onze scholen doen het goed op dat punt, dus ik ben daar heel tevreden over. Meneer Burger, u vond het een positief plan, was een hamerpunt. Hartelijk dank daarvoor. En van Liberaal Bloemendaal horen wij het waarschijnlijk in de raad. Voorzitter, dat was het in eerste termijn. Ik hoop dat ik alle vragen heb beantwoord. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Schep. Ik kijk de commissie rond. Is de commissie toe aan het formuleren van een advies? Ja. De heer Kruiswijk.
Ja, de uitgebreide beantwoording die laat zien dat de wethouder wel weet waar ze het over praat, ook waar ze het over heeft. En geeft ook geen aanleiding om wijzigingsvoorstellen in te dienen. Slechts één verzoek dat overblijft bij mij. Dat is het verzoek om die volgende duurzaamheidsprint dan te maken op het moment dat we met het gemeentehuis klaar zijn. In de aanname dat het binnen 3 jaar zover is dat we een nieuw gemeentehuis hebben.
Meneer Wiedeman.
Dank u, voorzitter. Ja, de wethouder heeft mij op een aantal punten overtuigd. Ik blijf nog even een vraagteken plaatsen bij de mobiliteit over het parkeren. Dat het, wat D66 ook zegt, dat er toch een aanzuigende werking kan ontstaan als er meer parkeerfaciliteiten zijn gecreëerd. Maar ik stel voor dat we dat laten afhangen, of afwachten, dat we gaan afwachten hoe dat zich ontwikkelt. En als daar problemen ontstaan, dan zullen we ons weer melden. Wat ons betreft kan het als een hamerpunt verder.
Meneer Westphal.
Ja, dank voor het antwoord, voor alles. Toch op het punt van de parkeersfaciliteiten aanbieden. Daar ben ik wel bereid om daar een amendement voor in te dienen. Ik wil het voorbeeld geven van het Kattengat, waar u niet, de auto niet mag parkeren en waar ook niet geparkeerd wordt met auto's. Waar vele gezinnen met jonge kinderen met heel veel spullen gewoon op de fiets naartoe gaan. En dat het gezin met 3 kinderen en veel spullen op het wet, nee, daar gaan ze nu toch al naartoe, want dan gaan ze gewoon de Kennemerduinen in de wet spelen. Op dat moment nog niet op het strand is en dat hier ook in dit stuk nog niet wordt aangegeven op welke manier, behalve bus 81, wat 2 keer per uur rijdt, in het weekend waarschijnlijk nog minder, de mensen van het wet richting het strand komen. Het strand wordt vooral bezocht door jongeren die uit, nou dan kun je gerust stellen, over de hele wereld, maar goed, daar hebben we niet zoveel probleem van, maar die komen niet met de auto, maar het zijn vooral de Nederlanders die met de auto komen, maar ook wel Duitsers natuurlijk. Die gaan doelbewust naar Bloemendaal aan zee. Die rijden door tot de zee, tot ze hem zien, want nu zijn we er. Ik voorzie, en ik ga daar vaak naartoe ook, dat niemand daarin bereid is om de auto eerder neer te zetten, om ten behoeve van het milieu, het bescherming van de berm, ze nemen zelf de boete voor lief, om dan het laatste stuk te lopen.
Dank u wel. Meneer Schel.
Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de uitvoerige betoog. Het is altijd een genoegen om die gedrevenheid bij u weer te maken waarmee u dit soort nota's bij ons verdedigt. Wat ons betreft kan dit als hamerstuk naar de raad.
Heer Burger.
Ja, ik had al gezegd hamerpunt. En ik hoop dat we nog aan de rest van de agenda toekomen.
Heer Barendrecht, eveneens. Ja. Ja.
Hamerpunt.
Dan concludeer ik dat de commissie positief adviseert over het duurzaamheid en milieuprogramma 2012.
En dat we alleen een amendement van D66 tegemoet kunnen zien
wellicht,
over mobiliteit. Daarmee wordt het dus als bespreekpunt geagendeerd voor de raad van 23 februari. Hierbij sluiten we het blok meningsvorming af en is het tijd om een blik op de klok te werpen. Het is 11:07. We hebben nog het verbreed gemeentelijk rioleringsplan op de agenda staan en de stand van zaken projecten en mededelingen van BMW. Ik wil even checken bij de commissie of het haalbaar is om het agendapunt rioleringsplan te behandelen vanavond in zijn geheel.
Ja, ja voorzitter. Ik denk dat ik wel zoveel opmerkingen nog wel wil gaan uiten dat ik nog wel, dat ik dat me niet voorstel dat we dat in een half uur redden. Dus, want ik wil toch, dat hebben we ook de vorige keer gezegd toen we in november de laatste keer gesproken hebben, dat we toch even goed inhoudelijk er doorheen gaan. We gaan hier de komende 3 jaar voor de kijkers 12 miljoen uitgeven. Over 70 jaar 270 miljoen. En dat zijn toch onderwerpen die toch wel de nodige belangstelling hebben, volgens mij bij iedereen en ook zeker bij mij. Dus ik wil toch voorstellen dat we dat verschuiven naar een aparte avond, zodat we er uitgebreid door kunnen praten. En misschien dat we de andere agendapunten nu even verder kunnen doen. Maar daar moet de rest van het college natuurlijk ook iets mee.
Meneer Burger?
Ja, ik ben het toch niet geheel met de heer Boeijink eens. Ook al weten we dat de medewerkers die het omgaat, die zitten op de hele avond hier aan de tafel. En als we het nu weer uit gaan stellen, heeft de hele avond voor niks hier gezeten. Ik vind het ook een punt van waar we als commissie toch zeker aandacht aan moeten besteden. Ik vind dat we met de behandeling zouden kunnen beginnen en dat we dat in een andere vergadering voortzetten. Maar om het nu compleet te gaan verdagen, ik vind het ook naar de medewerker toe, vind ik dat niet juist.
Meneer Boeijink.
Ja, voorzitter, ik heb alle begrip voor medewerkers. Volgens mij kunnen ze gewoon deze overuren, krijgen ze gewoon betaald. Ik vind het heel verveeld, voorzitter, dat is allemaal juist. Maar ik ga dit niet zeker nu niet doen. En dan moet het, we gaan het dan toch verdagen, dan moeten ze toch nog weer inkomen. Dus dat maakt dan niks uit eigenlijk. En ik vind ook dat wij hier wel nodig gedaan hebben vanavond. Dus daar kun je ook wat over zeggen. En daar ik wel eens uitgerekend heb, wij over 3 euro per uur krijgen. En zeker niet kunnen declareren zoals ambtenaren kunnen, vind ik misschien even dat half elf weer mooie tijd hoor.
Meneer Burger.
Ja, wij hadden dit van tevoren misschien wel aan kunnen zien komen, maar nu zit de heer Hagens hier gewoon 3 uur voor niks. En dat zijn ook het overuur hoor. En die mannen het een vrije avond kunnen hebben.
Ja, we hebben in het commissievoorzittersoverleg natuurlijk de agenda besproken en toen ingeschat dat de beide andere agendapunten vlot behandeld zouden worden. Of dat vlot is gegaan, daar kun je misschien van mening over verschillen. Maar we hebben eerder gezegd van er zou een aparte avond hierover moeten komen. We hebben voor vanavond ingeschat dat de agenda zo dun was dat het hier wel aan vastgeplakt zou kunnen worden. Maar goed, ik constateer ook dat het niet mogelijk is om het vanavond af te handelen. Dus ik zou toch de commissie voor willen stellen om nu toch echt een aparte avond hiervoor te gaan inplannen.
Ja? Ik blijf het naar meneer Hagens niet gepast vinden, echt.
Dan zijn we bij agendapunt 12, de stand van zaken projecten. Er is een overzicht uitgedeeld. Van 9 februari 2012. Hoe gaan we dat behandelen? Wil de wethouder Kokke daar iets op toelichten? Wethouder Kokke.
Dank u wel. Misschien dat er vragen zijn, die ben ik ook graag bereid om te behandelen. Maar ik zou nog graag op een paar punten een korte toelichting geven. Punt 1, Park Brederode. Wat ik nog wil melden, dat is dat we een redelijk principiële discussie hebben met de provincie over de voorwaarden waaronder het publieke domein aan de gemeente wordt overgedragen. En dat heeft met name betrekking op het risico wat verbonden is aan de eventuele aanwezige stoffen die er niet thuis horen, als asbest en dergelijke.
En dat kan betekenen dat de overdracht van, de openbare grond wordt uitgesteld totdat we dat hebben opgelost. Het is zo dat de provincie die heeft met Park Brederode een overeenkomst gesloten waarin de provincie gevrijwaard wordt voor verdere aanspraken in het geval dat in de toekomst in de grond gegraven wordt. En onder die voorwaarden wordt het door Park Brederode aan de gemeente overgedragen. En we zijn als gemeente niet bereid vooralsnog onder die voorwaarden akkoord te gaan. Dus dat is een interessante casus. Dan wil ik nog even zeggen bij het Marine Hospitaal. Daar vindt op 14 februari is de bedoeling dat de laatste klankbordgroep plaatsvindt. Een klankbordgroep die AM houdt met leden van de klankbordgroep. En daarna verwacht ik als gemeente het voorstel voor de stedenbouwkundige invulling. Bij de Haringbuis heeft gisteravond een klankbordgroep plaatsgevonden. Ik heb geconstateerd dat daar tegenwoordig ook potentiële kopers in die klankbordgroep zitten. En ik denk dat dat voor het evenwicht van de beoordeling van die klankbordgroep wel goed is. Dat het niet alleen omwoners zijn die zich daar mengen, maar ook potentiële bewoners van het gebied. Dan wil ik nog melden bij punt 7, de Bennebroek Oude Kern. Meld het maar even, omdat u zich daar niet door overvallen gaat voelen misschien. Maar er is een ontwerp gereed voor een nieuwe Sint-Franciscusschool. Dat ontwerp dat is twee keer door het schoolbestuur met de ouders en de directe omwonenden besproken. En ik verwacht dat de bouwaanvraag voor die nieuwe school binnen een week of twee wordt ingediend. En die zal dan worden beoordeeld op basis van het door de raad vastgestelde vigerende bestemmingsplan. En dan wil ik...
Meneer Boeienk.
Ja, voorzitter, mag ik daar even heel kort een vraag over stellen? Wij hebben aangedrongen op vooral de rol van de gemeente in kwaliteitszin. In de ruimtelijke ordening, kwaliteitszin. Gaat u daar nog op inspelen?
Ja, dat doen we dat is gebeurd met de stedenbouwkundige visie Oude Kern. En dat komt terug bij het voorontwerp bestemmingsplan. Maar zoals u weet is een bestemmingsplan een van de zwaarste wettelijke middelen waarin rechten van mensen zijn vastgelegd door de raad. En dat is het toetsingskader. En daar wordt gekeken naar of het past binnen het bestemmingsplan, of het voldoet aan eisen van het bouwbesluit en of het voldoet aan redelijke eisen van welstand. Nog even locatie bij verkoop. Dan wou ik nog één ding zeggen. En dat is, onlangs was er een bijeenkomst over de MRA voor de raadsleden van de gemeente Haarlem. En we treffen voorbereidingen om een bijeenkomst over de MRA te houden voor de raadsleden van Heemstede, Zandvoort, Halfweg Haarlemmerliede en Bloemendaal. De bedoeling is om een update te geven van wat zich afspeelt bij de MRA en om u ook wat wegwijs te maken in de wereld van de MRA. En die bijeenkomst zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Bloemendaal. Met de verschillende griffies wordt gezocht naar een datum. En ik hoop dat u, als u de uitnodiging krijgt, met veel mensen zal opdagen.
Dank u wel.
Misschien zijn er nog vragen.
Vragen vanuit de commissie, meneer Westphal.
Één project is niet behandeld, daar ben ik erg benieuwd in. Want er staat bij uitgesteld tot vaststelling... woonvisie, en dan gaat de Vogelsang Noordoost. Inmiddels is de woonvisie vastgesteld. Daarachter staat de conclusie, daarna wordt bepaald of hoe het project wordt vervolgd krijgt. Dus ik ben erg benieuwd wanneer we dat dan kunnen verwachten, hoe we dat project gaan vervolgen.
Wethouder Kokke.
Oh, ik beluister er geen vraag in.
Hoe staat het met het project Vogelsang Noordoost?
Nou, ik moet u zeggen dat ik kom erop terug bij het volgende projectoverzicht. Maar u moet zich realiseren dat we in de eerste plaats de ambtelijke organisatie zwaar overbelast is op dit moment. Al was het maar met alle bestemmingsplannen die gerealiseerd moeten worden en alle principeverzoeken die binnenkomen. En...
In de tweede plaats is het ook nog niet zo dat de bouwmarkt op dit moment aanleiding geeft om te zeggen, daar gaan we eens eventjes gas achter geven. We hebben een paar plannetjes die we graag eerst wel eens eventjes verkocht willen hebben. Dus u moet daar niet de volgende keer van wachten.
Het zou ook kunnen zijn dat u zegt van we schappen hem. Ik bedoel, dat kan ook een conclusie zijn volgende keer.
Het kan zijn dat u dat van mening bent, maar ik weet nog niet of we dat gaan voorstellen. Maar ik kom er de volgende keer op terug.
Meneer Schel.
Ik wou nog heel even terug naar Binnenbroek Oude Kern. Even checken bij de wethouder of dat klopt. Er is inderdaad één bijeenkomst van de klankbordgroep geweest. Daar ben ik ook bij geweest. Verliep prima. Maar mijn vraag is nou de volgende stap het voorontwerp bestemmingsplan of komt er nog een bijeenkomst waarin de resultaten worden besproken?
Wethouder Kokken.
Ik denk dat het de bedoeling is om het voorontwerp bestemmingsplan in de klankbordgroep te bespreken voordat het in procedure wordt gebracht.
Een laatste vraag daarover is, ik ben zo benieuwd naar de ontwikkelingen van dat klooster waar de appartementenverkoop gestopt is. Is er iets over te zeggen op dit moment? Want de boel stort steeds verder in.
We zijn vandaag nog eens even wezen kijken bij het klooster, althans een aantal medewerkers van de gemeente Bloemendaal. Ik kom er ook regelmatig. Het is zo dat AM de verkoop van de appartementen gestaakt heeft, omdat die in een prijskategorie liggen die niet verkocht kunnen worden. AM wil het plan zoals het ontwikkeld is nog steeds integraal realiseren en is op zoek naar een beleggingsinstelling die bereid is om die appartementen in de verhuur te brengen. En ik meen dat de overeenkomst tussen AM en de zusters tot het einde van het jaar geldt. Ze hebben een optie op koop tot 1 januari 2013. En ik neem aan dat ze die tijd zullen gebruiken om te kijken of ze dat plan rondkrijgen. En ik denk dat als dat niet lukt, dat men opnieuw gaat kijken hoe dat dan moet worden ontwikkeld.
Meneer Boeienk.
Ik heb een vraag over de duurzame ontwikkeling landgoederenzone. Ik zou graag van een van de twee wethouders een toelichting willen hebben wat dat is.
Wethouder Kokken.
Ja, u gaat volgens mij de vraag van de heer Burger herhalen. Ik weet niet of u dat goed vindt, maar misschien hoeft u dat ook niet goed te vinden.
Ik heb er geen enkele moeite mee, omdat ik nu hoop dat er een wat duidelijker antwoord komt dan ik in eerste instantie kreeg.
Nou, ik geef er de voorkeur aan om daar nu niet over te gaan speculeren. Misschien vindt u het goed dat ik in het volgende projectoverzicht dat ietsje uitgebreider opneem. Maar ik wil ook niet te veel vooruitlopen op wat er nog allemaal moet gaan worden onderzocht.
Nou, ik snap er nu nog niks van.
Dan zijn we nu toe aan agendapunt 13, mededelingen van het college van BNW. Ik kijk naar links. Wethouder Schep.
Ja. Ik heb wel een aantal mededelingen, voorzitter. Maar ik vroeg me ook af, gelet op het tijdstip, of ik die moet doen. Of dat ik er niet een memootje van kan maken. Maar ik zal even vertellen over welke onderwerpen.
Hè? U hebt nog de tijd. We hebben tot 11 uur.
Ga ik het even vertellen. Het gaat over vijf mededelingen. Over de OV-visie van de provincie Noord-Holland, over het DVM van de provincie Noord-Holland, over een windmolenpark, daar heb ik geloof ik nog niets over gezegd. Over zand voor de kust heb ik meer een vraag aan u en over de RUD. De provincie heeft recent een nieuwe visie op OV ontwikkeld. Dat is een hele compacte en heldere visie. Die onderscheidt zich eigenlijk in twee zaken. De stroomlijnen, dat zijn de belangrijkste lijnen die er zijn. En daarvan zijn weer de allerbelangrijkste, de R-netlijnen. Die lijnen die sluiten aan op gemeenten van kernen van zo'n 3000 inwoners. En daarnaast wordt in de rest van de regio in Noord-Holland maatwerk geleverd. Waarom is dat? Omdat de provincie heeft geconstateerd dat van het gehele budget wat de provincie uitgeeft, Driekwart van het budget gaat naar 91% van de reizigers. En een kwart naar 9% van de reizigers. En dat betekent dat die reizigers ongeveer 2000 euro per persoon kosten. De gedeputeerde zou zeggen, ik kan er bijna een kleine autootje cadeau doen. Nou, wij vinden in de regio ook wel dat een goede oplossing is. Onze hele regio was content met de plannen van onze gedeputeerde. Maar als je het gaat afzetten tegen de werkelijkheid, dan zijn er wel witte vlekken en knelpunten. En de afspraak is dat volgende week het ambtelijke overleg die knelpunten in beeld gaat brengen. Bij ons is dat bijvoorbeeld het station Bloemendaal, want voor ons is dan de stroomlijn de stationslijn, hè, dus het spoor. Dat je ons station niet goed kan bereiken in Bloemendaal, daar moet dan een oplossing voor komen. En zo zijn er nog wel meer knelpunten te noemen. We gaan ermee aan de slag. De gedeputeerde heeft aan haar staten verteld dat ze voor de zomer met een plan zal komen. Dus ik ga ervan uit dat dat ook gaat gebeuren. Dan over de DVM. U zult zich vast wel herinneren, die DVM staat voor eigenlijk het management van de verkeerslichten, de doorstroming in onze regio. Dat heeft te maken met het verleden. We hebben in het kader van de bereikbaarheid van de kust langere tijd geleden daar middelen voor gereserveerd. Die hebben we goed bewaakt, want anders waren ze bijna in algemene middelen terechtgekomen, meneer Wiedeman. Maar gelukkig niet. Dus wij hebben van de provincie, we hebben ze bewaakt als regio. En nu eindelijk ligt er een plan. Althans, zelfs een uitvoeringsplan. Dat heeft ermee te maken dat er nogal wat gesteggeld is over de regie, wie de regie zou moeten voeren, of dat de gemeente Haarlem zou moeten zijn, of de provincie of Rijkswaterstaat. Dat is uiteindelijk de provincie geworden met zijn dynamisch verkeersmanagement. En dat wordt nu in een aantal fasen op de rails gezet. De eerste fase is de fase Heemstede-Haarlem. Een tweede fase is Zandvoort-Bloemendaal. En de derde fase is de Eimond, die ook gaat aanhaken. Dat is bijzonder, want de Eimond zit eigenlijk niet in het budget. In die eerste fase gaat bijna het gehele budget, ik doe het nu even uit mijn hoofd, want ik heb die stukken er niet bij, maar toch een paar slordige paar ton, ik geloof zelfs wel 6 ton die we nog hadden staan. Daar heeft de provincie nog een budget aan toegevoegd. Het is wel zo dat de structurele kosten van het beheer bij de gemeente terechtkomen. En wij hebben ons in de regio zo voorgesteld dat we dat mogelijk uit het regiofonds zouden kunnen betalen jaarlijks. Maar dan moeten we nog, dat regiofonds moet nog, mobiliteitsfonds moet nog met u worden besproken. En als dan zullen wij dat ook aan de orde stellen. Dat gaat niet om gigantische bedragen. Ik heb heel, wat mij opviel, dat was in fase 1 dat daar het bolwerk niet achter in zat. Dat vond mijn collega in Zandvoort ook. Dus wij beide hebben aangedrongen bij de provincie dat bolwerk ook zou opgenomen worden in die doorstroming. Omdat wij vinden dat voor Zandvoort en Bloemendaal nog steeds geldt dat onze hoofddoorstroomader toch dat bolwerk is, zolang die Maria-tunnel nog niet gerealiseerd is. En Haarlem is al heel erg bezig om alles af te waarderen. En dat is iets wat niet de doorstroming van onze gemeente en de bereikbaarheid van de kust, waar dit project over gaat, tegemoet komt. Dus de provincie heeft toegezegd, prima Zandvoort en Bloemendaal, dat gaan wij doen. Dat komt ook in die eerste fase terecht. Daar zit bijvoorbeeld ook de doorstroming van Heemstede op de 201 in. Ook zo'n ding. Dus ik ben blij dat het eindelijk gaat gebeuren. Maar ik houd u op de hoogte van de daadwerkelijke beslissing. We hebben gezegd, we moeten dit officieel nog even gaan terugkoppelen naar onze raden. Want het gaat ook over geld wat door onze raden eigenlijk een beetje geparkeerd is in de loop van de jaren. Dus ik kom met een officieel document nog bij u terug. Maar dat hebben we nu nog niet. De provincie moet nog even iets verwerken. Ze gaan nog iets voor ons nader uitzoeken over wat kost fase 2. En ze gaan nog even kijken wat kost fase 3.
Het wethouder voelde het aan. Ik wil wel heel duidelijk zijn dat het Bennebroeksveld vooral ook besteed moet worden natuurlijk in ten nutte van Bloemendaal. En dat wil ik wel graag helder zien hoe dat dan precies gaat lopen in fase 1 en fase 2. Dat ons geld daar niet op is aan fase 1 en wij daar vervolgens staan te kijken van en hoe nu met de bereikbaarheid van de kust. Want dat was het voor bedoeld, hè?
Maar de basis van de bereikbaarheid van de kust, u had het net over dat parkeerterrein daar bij IKEA. Hè, de basis voor de bereikbaarheid zit in het goed lopen van het systeem, ook daar in Haarlem en Heemstede. En bij, het gaat er met name om, om het afstellen van verkeerslichten op elkaar. En het DRIPS, hè, dus het informatiesysteem waardoor mensen kunnen weten, die kant kunnen we wel rijden, die kant kunnen we niet rijden. Daar gaat het met name over. Maar ik ga u daar nog verder over informeren. Dit is de eerste stap die nu uiteindelijk is gezet. Ik ben er heel blij mee, want ik hoor het al 3 jaar lang aan dat het gaat komen. Dus dit vind ik al een hele stap. En dat wilde ik u niet onthouden om ik u dat even te melden. Dan het windmolenpark van Eneco. Eneco, wij zijn aandeelhouder van Eneco. Die positie neemt mijn collega de heer Kokke in. Maar hier gaat het om een duurzaam windmolenpark. U weet dat Eneco weinig energieopwekkend deel in zijn organisatie heeft. Dus die heeft zich helemaal gericht op die duurzaamheid van windmolens. Daar gaat het hier ook niet over. Het gaat hier over dat de gemeente Zandvoort, Katwijk en Noordwijk vinden dat het zicht op de windmolens toch wel heel erg heftig is, vrij dicht voor de kust. De windmolens worden namelijk nog hoger dan in eerste instantie gepland. En die 3 gemeentes die vinden dat ze dus toch een beetje moeten kijken of dat nog niet op een betere manier ingepast kan worden. Nee, niet richting Bloemendaal, want wij hebben gezegd dat wij uit solidariteit ook, en wij gaan uit solidariteit vanuit het economisch recreatief belang, want daar gaat het over, hè? Niet die duurzaamheid, dat is allemaal prima geregeld. En ook het feit dat, en Rijkswaterstaat en Eneco hebben ons ook verbetering beloofd, dat ze toch eigenlijk op een beetje niet goed communicatieve manier richting gemeente hiermee om zijn gegaan en dat eigenlijk de gemeente voor een fait accompli zijn gesteld. Nou, ik wilde u even melden dat wij daar niet, zoals Zandvoort, Katwijk en Noordwijk, bezwaren gaan maken tegen de subsidie. Want de subsidie, als je, hè, dat kan tegenwoordig, heb ik ook geleerd, dat je kunt bezwaar maken tegen een subsidie. Dat doen wij niet, omdat wij vinden dat het een duurzamer project is en dat willen we graag gerealiseerd zien. Ook voor ons als aandeelhouder van Eneco. Maar we willen wel met die drie gemeenten optrekken in het feit of er gekeken kan worden of er nog een betere positie kan worden gevonden voor deze windmolens. En namelijk, er zit ook nog een tweede fase achter. Dan wordt er weer met Europese subsidies nog een paar nog hogere windmolens neergezet. Dus we gaan kijken of er een oplossing is. Ik hou u daarover op de hoogte. Wil u daar meer van weten, dan meldt u het mij maar. Ik kan u een presentatie laten verzorgen door Eneco. Maar ik denk dat het allemaal wel meevalt. Dan heb ik u een brief geschreven over het zand voor de kust. Ik had toen eigenlijk begrepen dat de heer Van den Bunt daar een discussie over wilde voeren. Ik heb daar niets meer over vernomen. Dus ik ga ervan uit dat mijn brief voldoende informerend is geweest. En de laatste die ik u wil melden is de RUD. Wij hebben recent weer met de Milieudienst Eimond, zo heet hij dan vanuit het verleden, om de tafel gezeten. Om te constateren dat de RUD, waarin Zuid-Kennemerland, Eimond en inclusief Haarlem, want die deed eerder nog niet mee, en Waterland werken in en 1 RUD, dat het een gecertificeerde RUD is met een hele praktische aanpak, en daar houden wij toch zo van met elkaar, met een laag tarief. Wij betalen €70 per uur voor die organisatie. Dat de gedeputeerde daarbij aanwezig was en dat de gedeputeerde uitsprak dat hij in de toekomst een groter samenwerkingsverband wil zien. Dat daar ook de RUD's in de oostkant van de provincie bij Amsterdam voor moeten aanhaken. Maar wij hebben vanuit deze kant steeds gezegd, onze RUD werkt goed, laag tarief. En in Amsterdam hebben ze het over grote gebouwen, duur management en een tarief van €120 per uur. Daar voelen wij niet zoveel voor. Ik ben heel blij dat de heer Ktalsma mij verzekerde dat dat niet gaat gebeuren en dat het zelfs zover is gekomen. En dat ben ik heel trots op onze Milieudienst Eimond, dat het concept wat er nu ligt van de RUD, van de Milieudienst Eimond, Zuid-Kennemerland en Waterland, dat het uitgangspunt wordt voor de kwartiermaker die in het oosten bij Amsterdam, Zaandam enzovoort de andere RUD gaat opzetten. Dus ik hoop dat wij in de toekomst ook niet geconfronteerd gaan raken met hogere tarieven, want daar zullen wij ons tegen verzetten. Wij zijn heel tevreden over de manier waarop de Milieudienst Eimond zaken in gang zet. Dank u wel.
Meneer Boeienk.
Nou, voorzitter, dan wil ik toch vast een voorschouw geven wat er gaat gebeuren. 75, 70 en 120, dat verschil is €50. Dan komt die kwartiermaker met een fantastisch compromisvoorstel zo dadelijk. En dat wordt namelijk de helft daarvan. En dan gaan we dus €35 betalen. En dat gaat zo dadelijk gebracht worden als een geweldige uitkomst voor een fantastisch proces wat er plaatsgevonden waar iedereen in bestuurlijk land over eens was. En dat we het beste betere krijgen van Amsterdam, aangevuld met de kostenbesparende gezichtspunten van Eimond. En dat, en die schaalvoordelen die gaan opleveren dat niet 120 euro is, maar 95 euro wordt. Nou, wethouder, ik kan u dat verzekeren, dat gaat gebeuren. En ik adviseer u zeer sterk om daar een stevige poot in te zetten.
Kijk, u begrijpt dat ik die stevige poot natuurlijk al daar tussen de deur heb gezet. Want anders was het niet zo ver gekomen dat nu de gedeputeerde ervan overtuigd is dat ons concept het juiste concept is. Maar, en het gaat pas in 2015 gebeuren. En wij hebben ook gezegd als portefeuillehouders, wij wachten af wat er gaat gebeuren.
Meneer Boeien.
En u heeft het laatste
voorzitter,
woord.
Ik adviseer u zeer sterk om de wethouder om een brief te sturen namens de participerende gemeente, waarin u gewoon zegt dat uw uitgangspunt is, u gaat 70 euro betalen en geen cent meer. Dan heeft u uw paaltje goed geslagen en daarna is er een discussie.
We hebben nu geen probleem, want dat gaat zich pas in 2015 afspelen. Hè? Dus ik zal het aan mijn collega's voorleggen, dat zal ik zeker doen. Maar vooralsnog hebben wij gewoon het tarief wat we nu hanteren bij die Milieudienst. En dat moeten we gewoon ook, want we hebben natuurlijk een behoorlijke taakstelling door die RUD's ook als gemeente over ons heen gekregen. Voorzitter, dat was het. Dank u wel.
Als ik heel even heel kort, het gaat natuurlijk niet om wat het nu is. Het gaat erom dat u een brief stuurt namens de gemeente. Dat u zegt van we hebben vernomen dat u van plan bent om een grotere RUD te creëren. Ik vind het allemaal prachtig dat daarmee wel meer mogelijkheden wellicht ontstaan. Maar dat u echt niet van plan bent om meer dan 70 euro plus de normale indexatie te gaan betalen. En ik zou het gewoon vast neerleggen. Dan weet iedereen wat de doelstelling zo dadelijk wordt, wie de kwartiermaker meekrijgt. En dat is helder.
Mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, nou, ik kreeg een opdracht mee van de Raad en ik zal mijn collega's vragen of ze, nou ja, van de commissie, van de heer Boeing, om dat eens bij mijn collega's neer te leggen en ik ben in afwachting van hun reactie. Ik zal u daarover informeren.
Goed, dan dank ik u voor uw inbreng vanavond en sluit ik om 11:12 de vergadering.